Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met Dirk Altenzee, directeur van draaideurmaker Boon Edam. Nu alvast één vraag. Welkom, fijn dat je er bent.
Ja, heel fijn, heel leuk om hier te zijn.
Wat was de afgelopen 3 maanden de belangrijkste beslissing die jij hebt moeten nemen?
De belangrijkste beslissing die ik heb moeten nemen was eigenlijk doorgaan op de voet die we zijn ingeslagen op 16 maart. Dat was denk ik de allerbelangrijkste beslissing van het jaar. Toen zijn we toch wel naar een nieuwe situatie gegaan. En toen het wat vrijer werd, toen moesten we de beslissing houden om in die stand te blijven.
En wat is die stand dan precies? Dat je niet meer mensen toelaat op kantoor bijvoorbeeld?
Nou, daar zijn we wat ruimer in gegaan. Maar we hebben wel altijd de RIVM-maatregelen heel strikt gehanteerd. En daar zijn we heel scherp op. Zo scherp dat ik soms in meetings mensen uit elkaar trek. Omdat als het wat vrijer wordt, dan zie je toch mensen weer dicht naar elkaar toe kruipen. Hè. Dat is toch wel een beetje
mens eigen.
Ja, precies. Ja.
Zometeen meer daarover. Eerst naar de banken, want die zullen bij deze tweede lockdown minder barmhartigheid tonen. Er komt geen pauze op rente, aflossingen van bedrijfsleningen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken. En ik praat erover door met Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, Ondernemend Nederland, ook lid van ons ondernemerspel. Nog goedemiddag, Hans.
Ja, hi. Goedemiddag.
Zometeen uitgebreid het woord aan jou, maar eerst nog even de precieze woorden van Chris Buijink, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken.
Je moet echt goed zicht hebben op waar een ondernemer nu staat. Dus het gaat om bedrijven met toekomstperspectief die door deze crisis kunnen komen. Niemand heeft wat aan als we mensen te veel schulden laten nemen. De ondernemers niet en de banken ook niet.
Niemand heeft er wat aan als die schulden oplopen. Zowel de ondernemer niet als de banken niet. Dus is dit wat betreft de NVB de consequentie. Kun jij dat volgen?
Nou ja, kijk, op zich wel natuurlijk. Hè. Kijk, schulden maken als je geen perspectief hebt, ja, dat heeft natuurlijk niet zoveel zin. Dat is slecht voor iedereen. Tegelijkertijd, ja, is dit natuurlijk een enorme klap in het gezicht van heel veel ondernemers. Hè. Want de afgelopen maanden zijn ik heel veel bedrijven hebben stilgelegen of konden maar mondjesmaat opereren. Hebben toch vol kunnen houden. Ja, bijvoorbeeld dankzij die maatregelen van uitstel van aflossen en rentebetaling. Ja, als dat nu weer vol moet gaan gebeuren, terwijl je op dit moment misschien weer stil ligt of nog helemaal geen perspectief hebt. Nou, kijk eens naar de evenementensector of de horeca, daar is het natuurlijk heel donker op dit moment. Ja, dan zal de moed bij de velen in de schoenen zakken om door te gaan. Dus ja, ik begrijp de woorden van Buijink wel, maar ik denk dat voor heel veel ondernemers nu een extra klap in het gezicht is.
Maar wat zou de oplossing moeten zijn? Want die term kwam weer voorbij. Hè? Je moet levensvatbaar zijn, er moet perspectief zijn. Dat perspectief is weer veranderd, is weer somberder geworden. Hoe ruimhartig moeten banken, overheden dan nog zijn om te zeggen, we rekken het weer. We gaan toch weer kijken of je ook volgend jaar eventueel op volle kracht weer door kan. En hoe je tot die tijd dan opereert, ja, dat moeten we dan samen maar in de lucht houden.
Nou, kijk, ik denk dat het in ieder geval begint met zorg dat in elk geval de aandacht voor die ondernemers is. Dat niet de hele sector over één kam wordt gescheerd, maar dat men echt individueel met die ondernemers goed gaat kijken. Nou, is dat toekomstperspectief er? We hebben ook de afgelopen maanden gezien dat er ook heel veel creatieve ondernemers zijn die toch op een hele creatieve manier weten geld te verdienen, op een nieuwe manier. Dus ik zou in ieder geval tegen de banken zeggen, ga echt dat gesprek met die ondernemers aan en zorg dat je dat toekomstperspectief ook goed in beeld krijgt. Wat de Rijksoverheid kan doen is zorgen dat in ieder geval die economische steunmaatregelen die 1 oktober zijn ingegaan, dat die in ieder geval onverkort tot 1 juli volgend jaar doorlopen, zodat ondernemers in elk geval weten waar ben ik aan toe.
En onverkort, daarmee bedoel je dus ook dat dat niet geleidelijk wordt afgebouwd, wordt versoberd?
Nee, ik zou zeggen, onder deze omstandigheden niet versoberen. Zorg dat 9 maanden doorloopt. Gelukkig is uitstel van belasting al verleend tot 1 juli volgend jaar. Althans, die mogelijkheid is er nu. Nou, ik zou zeggen, bouw die NOW-regeling niet af. Kijk nog eens heel goed naar die TVL-regeling. Of dat ook in een aantal sectoren niet een klein tikje ruimer kan. Want hier en daar zie je gewoon dat het tekort schiet. Maar ja, er speelt nog een ander probleem. En ik vrees dat de banken daar nu last van krijgen. Kijk, de toezichthouders, met name de ECB, ook de Nederlandse Bank, Die hebben ook een heel duidelijk signaal afgegeven aan de banken. Ja, jullie kunnen niet doorgaan met uitstel verlenen van aflossen en rentebetaling. Want ja, men wil natuurlijk niet dat de bank onderuit gaan, want dan gaat het hele financiële systeem onderuit. Dus ik vrees dat bij de banken ook de druk vanuit de toezichthouders groot is.
Maar die waarschuwing komt toch ook ergens vandaan? Want als je de schulden laat oplopen, dan begrijp ik dat dat misschien op termijn weer perspectief biedt. Maar tegelijkertijd is dat ook, als je het anders benadert, het verschuiven van problemen.
Ja, alleen moet ik wel begrijpen dat natuurlijk voor heel veel ondernemers, en nogmaals, ik noemde net even de horeca aan de evenementen, maar je kan ook naar de reissector kijken. Die problemen zijn natuurlijk niet veroorzaakt door slecht ondernemerschap. Die zijn veroorzaakt door allerlei overheidsmaatregelen. Waar je eigenlijk als ondernemer 0,0 invloed op hebt. Ik begrijp ook heel goed dat je niet in het oneindige bedrijven kan steunen. Dat we niet in het oneindige schulden kunnen maken. Maar ik zeg wel, heb oog voor de problemen van die ondernemers. Ga echt heel serieus met ze in gesprek. Kijk daar waar toekomstperspectief is. En neem dat heel serieus. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de overheid zorgt dat in ieder geval die steunmaatregelen die er nu zijn, dat die in ieder geval onverkort beschikbaar blijven. Ja, en dan uiteindelijk is een afweging van die ondernemer zelf, het bedrijf zelf en de financier, de bank, samen om dan te kijken, nou, zien we er voldoende helden of niet? Daar kan ik geen oordeel over geven. Maar ik vind wel, zorg in ieder geval dat die aandacht voor die ondernemersproblematiek er wel nadrukkelijk is.
Dankjewel, Hans Biesheuvel van ONL.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
En dan ging het al voordat jij het woord nam over de stabiliteit van het financiële stelsel.
Jongen. Ja, het is allemaal vrij dramatisch wat er gebeurt. Hè? En wat het interview met meneer Biesheuvel ook al.
Maar wat mij nou. Vond je dat echt ook al dramatisch?
Ja, het is, het interview niet, maar de inhoud daarvan wel natuurlijk. Hè? En wat ik het aller vreemdste is, Thomas. En hij geeft natuurlijk heel erg aan dat bijna alle problemen worden veroorzaakt door het beleid van de overheid. Naar aanleiding van het coronavirus. En dat hij dan niet zegt, zullen we het eens wat anders gaan doen? Dat kan ik niet bij, Thomas. Want iedereen ziet waardoor het veroorzaakt wordt. En niemand zegt dan, wordt het niet de allerhoogste tijd om het roer eens om te gooien.
En daarmee bedoel jij, geef het zijn veilig, gooi alles weer open. Ondanks oplopende besmettingen, ondanks signalen uit de zorg.
Maak een andere afweging in hoe belangrijk is corona en hoe belangrijk zijn een heleboel andere dingen. Want nu is het zo, je kent mijn verhaal. In Nederland is maar één ding belangrijk op dit moment, corona. En de rest doet niet ter zake, gewoon niet. En daar zie je toch langzaam maar zeker wel de consequenties vandaan naar boven komen drijven. Dus je kunt ook zeggen, we gaan het beleid aanpassen. Maar daar vraagt dat niemand erom vraagt, joh, echt. En met open ogen richting de afgrond het lopen is. Hè, dat ook dat nog.
Hans Biesheuvel stipte aan dat Klaas Knot zich gisteren ook uitgelaten heeft over de positie van banken, over de stabiliteit van banken, de reserves van banken, de stresstest die banken allemaal hebben doorstaan in Nederland. Hoe staan die banken ervoor, denk jij, op dit moment?
Niet zo goed natuurlijk. En met het beleid wat alleen maar gericht is op corona, worden de problemen voor de banken per dag groter. He, want je kunt wel zeggen, dit mag niet meer en dat mag niet meer in de economie, maar dat heeft natuurlijk consequenties. He, voor wat jij net, waar je net het interview over ging, over betalen en schulden aflossen. Ja, dus de problemen worden per dag groter. En wat je er ook nog bij krijgt, is dat naar aanleiding van het corona-verhaal zie je ook maatschappelijke veranderingen ontstaan. He, bijvoorbeeld kantoren. Ik denk niet dat we teruggaan naar de tijd dat met een heleboel mensen 4-5 dagen per dag op kantoor gaan zitten. Dus kantorenleegstand. Daar moeten we serieus rekening mee gaan houden. Ja, kantoren zijn heel vaak gefinancierd met geleend geld. Nou, daar hier zie je al dat is natuurlijk waar ik maar meneer Knot op duidde gisteren. Dat soort consequenties van maatschappelijke ontwikkelingen voor de finish, voor de situatie in de banken, zie je al aankomen. Dat is één. Faillissementen komen eraan. Nou, dat kun je ook voorspellen wat dat voor de banken gaat betekenen. Dus het is nu niet helemaal toevallig dat meneer Knot zegt, ja jongens, die situatie van die banken, dat wordt nog wel een dingetje de komende tijd. Ja.
Maar voor lichtpuntjes kun je altijd richting het IMF kijken. Die zijn met hun World Economic Outlook gekomen. En jij hebt volgens mij 12 punten voor ons paraat, waarom daar helemaal niks van klopt. Ik stel voor een bloemlezing daarvan.
Het erg is, weet je wel, dit is een beetje een serieuze organisatie, maar die gooien hun reputatie wel zo te grabbel met die krankzinnige onzin die ze uitkramen. Het is eigenlijk wel triest. dat coronavirus blijkbaar ook de hersenen van de IMF'ers besmet heeft. Ja, daar praten we eigenlijk over.
Voordat we het helemaal afvakkelen, dat mag prima, maar wat vakkelen we precies af? Wat hebben ze gezegd?
Nou, kijk, de World Economic Outlook. Een paar keer per jaar maakt het IMF aan wat er gebeurd is en wat zij denken dat de komende jaren gaat gebeuren. Nou, ze hebben een paar maanden geleden waren ze heel erg somber over de ontwikkeling in de economie in 2020 en 2021. Nou, gelukkig, dat is dan wel zo, gaat de pijn op dit moment in 2020 minder erg worden dan waar ze eerder aan gedacht hebben. En dat komt natuurlijk alleen maar omdat er onwaarschijnlijke bedragen door de overheid en in de centrale banken in de economie zijn gestopt. En die economie blijkbaar toch ietsje eerder is opengegaan dan waar ze op gerekend hadden. Dus de schade is nog steeds heel groot, maar wat minder groot dan waar ze een paar maanden geleden uitgingen. Maar dan komt het. Volgend jaar, Thomas, volgend jaar gaat het allemaal niet een beetje beter. Volgend jaar gaat het veel beter. Nou, dan maken ze een heel groot rapport over. Dan lees ik dat en dan denk ik alleen maar op basis waarvan dan? He, want in de inleiding van het rapport hebben ze het al over de consequenties van datgene wat er aan het gebeuren is. Bijvoorbeeld voor de zorg en de gezondheidszorg. Het scholingsniveau op de emerging markets. Voor de arbeidsproductiviteit, voor de werkloosheid, participatiegraad, armoede en schulden. Kortom, alleen maar verhalen die negatief zijn en de consequenties zijn van datgene wat er gebeuren is.
Nou, zet er tegenover dat er in China behoorlijk wat groei verwacht wordt volgend jaar. In ieder geval door de mensen die het officieel communiceren.
Daar kom ik nog op. We gaan eerst kijken. We gaan eerst verder. Wij weten ondertussen, Thomas, dat het herstelverhaal nu al aan het verdragen is. De cijfers in juni en juli echt duidelijk beter. In juli en augustus, september begint er al de klad in te komen. En in ieder geval op een paar grote werelddelen met alle nieuwe aandacht, extra aandacht voor corona, weten we ook zeker dat die beweging niet beter wordt, maar de vertraging gaat doorzetten. Want dit niet meer en dat niet meer, dat is een min. Goed, dat is één. Het is al aan het vertragen. Nou, dan krijgen we natuurlijk het verhaal dat het IMF ook al ziet van ja, eigenlijk praten we poep. Dus die beginnen ook al te roepen dat alle risico's liggen aan de onderkant. He, dus, nou, dan krijg je jouw verhaal. China. Nou, meneer, ik zie daar, dat is dan een groot land. En daar gaat het dan wat beter dan op andere plaatsen op dit moment. Omdat hier ook. Maar die cijfers uit China. Kijk, meneer Xi heeft gewoon gezegd, we gaan groeien. Nou, dat komt iedereen prima uit. Dus niemand zoekt uit of het wel zo is. Nee? Die cijfers van China zijn niet een beetje geflatteerd, maar heel geflatteerd. Dat heeft invloed op de wereldeconomie, want China is een groot land. Maar wat ook heel belangrijk is, dat het op dit moment nog niet heel erg tegenvalt, komt dat er onwaarschijnlijke bedragen in de economie gepompt zijn. Denken we nou echt dat dat de komende jaar weer gaat gebeuren? En denken we nou echt dat de Amerikaanse regering nog een keer een begrotingstekort gaat organiseren van 10%, van 15%? Dat denken we niet. Dus minder steun is automatisch minder groei. Dus die 5%, dat zou dan moeten zijn, inclusief minder steun. Nou, dat is een totale no-brainer, is not gonna happen. Dan hebben we natuurlijk het gedrag van het publiek. Op allerlei plaatsen in de wereld is iedereen 6 maanden bang gemaakt. Dus ja, Thomas, dat gaat niet volgend jaar iedereen weer denken. Niks aan de hand, corona is er. We gaan doen wat we deden. Dus die min, die je nu duidelijk optreden, die gaat volgend jaar nog steeds van toepassing zijn.
Zijn we al bijna aan het einde van je 12-puntenlijstje? Want de klok is zelfs een beetje aan zijn einde.
Belangrijke dingen hebben tijd nodig. Dat moet je laten lopen, Thomas.
Ik laat het lopen, Kees.
We krijgen productie- en distributieketens. Het aantal faillissementen en de schade daarin richt. Ook dat gaat ook worden groter, ook geen herstelverhaal. En waar we de uitzending mee begonnen, de financiële sector. Het is niet helemaal ondenkbaar. Sterker, de kans is vrij groot dat er ook nog wel ergens een financiële crisis gaat ontstaan. En dat is natuurlijk ook alweer een dikke min. Dus ik kan alleen maar dingen, zelf geven ze alleen maar dingen mee aan. Ik kan een paar dingen bijnoemen. En toch denken zij dat een sterker stel gaat optreden. Het is bobootjes in het kwadraat. Het is zielig, verdrietig eigenlijk, dat een grote organisatie zich zo de reputatie zo te grabbel gooit.
Kees de Kort, tot morgen.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken samen met Dirk Aldenzee van Boon Edam en Arend-Jan Kamp van IEX voor een blik op de beurs. Arend-Jan, ook fijn om jou te spreken. Ja, je had je blik gisteravond in ieder geval op verschillende dingen kunnen richten, zoals de persconferentie of het Apple-event. Je hebt geen van beide gedaan?
Nee, ik dacht, ik doe eens even lekker contraire. Ik kijk nergens naar. En ja, ik krijg vanochtend ook een mail van kantoor dat ik voorlopig niet op kantoor hoef te komen. Thomas, ja, dan, dus ik heb niet zo heel veel gemist. Ik wist natuurlijk ook wel waar het op uit ging draaien. En ik moet eerlijk zeggen, bij Apple, ik kwam 10 jaar geleden tijdens de hoogtijdagen van Apple, zeg maar. Dat was toen, helaas Steve Jobs overleed, dat wel. 10 jaar geleden alweer bijna. Tim Cook het fakkeltje overnam. Dat Apple echt helemaal hip en hot was in die happenings waarbij nieuwe iPhones gepresenteerd worden. De hele wereld keek toe. Nou, dat is er allemaal wel een beetje af. Dus ik dacht, ik geloof het wel. En de koers ging nog op -3 op. Dus er wordt iedereen hopelijk weer...
De iPhone 12 heeft niet helemaal gebracht. In ieder geval de presentatie daarvan, wat er misschien van werd verwacht.
Op zich, deze toestellen werden verwacht. En het zijn verder niet verrast. Dus dat was gewoon ingeprijsd. Dat zat eraan te komen. En ik vond het wel leuke vergelijkingen die hier en daar in de pers tegenkwam. Die toestellen zijn nu uitgerust met 5G. Ze zijn 5G ready, of hoe dat ook maar heet in jargon. Ja, dat 5G-netwerk is natuurlijk nog niet aan alle kanten uitgerold om het... Om het heel zacht uit te drukken. Dus je zit een beetje met een Ferrari op een landweggetje. Zoals ik her en der...
Mooi gesproken.
Her en der las. Ja. Dat is inderdaad wel...
Zijn er heel veel bedrijven ook een beetje, zonder dat ze het willen, op een landweggetje terechtgekomen? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de lockdown, dan heeft dat ook weer gevolgen voor bedrijven die beursgenoteerd zijn. Dat gaat van links naar rechts. Van banken, retailers, bouwers. Sportscholen. Ja. Basic Fit is natuurlijk een belangrijk voorbeeld daarvan. Ook in de min.
Wat denk je van Just Eat Takeaway vandaag? Die hebben vandaag cijfers. En de koers staat nu op een all-time high. En ja, het laat zich natuurlijk raden. Thuisbezorgd, het is natuurlijk niet aan te slepen, het eten aan de deur dit jaar. En Just Eat Takeaway, die profiteren daar geweldig van. Ik vind echt dat het concern het heel knap doet, hoor. Want ondertussen zijn ze ook nog met Just Eat aan het integreren. Ze moeten die IT-systemen op elkaar aansluiten.
Is dat nou heel knap, of heb je gewoon het tij mee? Omdat er nu helemaal...
Je hebt het tij mee, maar je moet het natuurlijk... Ja, ze hebben natuurlijk absoluut het tij mee. Dit is natuurlijk, dat is gewoon mazzel dat zoiets gebeurt. Maar je moet het natuurlijk wel aankunnen met je organisatie. En je moet het natuurlijk wel realiseren. En dat weet thuisbezorgd goed te doen, vind ik. Want ze willen ook nog Grubhub gaan ze kopen. Moeten ze ook nog weer integreren. Dus ze willen in Amerika willen ze de strijd aangaan met Uber. Nou, dat zijn 4-5 dingen tegelijk. En ik vind dat bijzonder knap om dat allemaal te doen.
Het is een bedrijf waar je trots op kunt zijn. Dirk, ik begrijp dat jij hetzelfde gevoel hebt als je kijkt naar de resultaten van ASML.
Jazeker, ja.
Die zijn ook met cijfers gekomen overigens vandaag.
Ja. Ik volg natuurlijk heel graag een Nederlandse trots in het buitenland. Dat zijn we natuurlijk ook eentje van. Misschien is iets minder bekend dan ASML. Maar ik zoek naar nieuws wat positief is. Er wordt natuurlijk heel veel negatief geschreven op dit moment. En dat is aan de ene kant logisch. Maar aan de andere kant moeten we ook kijken naar mogelijkheden. En dan word ik vrolijk van een bericht als de cijfer van ASML.
En die cijfers hebben weer een impuls gekregen, omdat ASML een bedrijf is dat ook profiteert van dat vele thuiswerken.
Zeker, ja. Kijk, je profiteert altijd van de situatie waar je in zit. Thuisbezorgd ook, maar die stonden al goed. Die groeien al harder dan dat ze gedaan zouden hebben zonder corona. Ja. Maar die stonden al goed. ASML stond al goed.
ASML stond al goed, presenteert ook eigenlijk bijna ieder kwartaal cijfers die veelbelovend zijn, waar veel toekomst, veel perspectief in zit. En dan zie je soms, Arend-Jan, dat het niet snel meer goed genoeg is. Hoe was dat vandaag?
Je bedoelt dat ASML lager staat?
Ja.
Ja, het is, wat is het, een procentje op dit moment? Nou, daar zal ik niet heel erg van wakker liggen op dit moment. Die cijfers... Die zijn inderdaad eigenlijk wel heel fantastisch. ASML heeft eigenlijk geen lasten afgelopen kwartaal gehad van het coronavirus. Wat ik eerlijk gezegd ook wel een positief bericht vond. Ik had het niet verwacht dat ze dat in hun persbericht zouden zetten. Ze noemen ook nog even China.
Ja.
Het verhaal is natuurlijk bekend. Het is natuurlijk, Veldhoven ligt zeg maar precies tussen Beijing en Washington in. ASML heeft zowel de Verenigde Staten, de grote chipbedrijven, als China als klant. En ja, je wilt natuurlijk gewoon je content naar de zin maken. En dat lukt niet in dit geval. Door die bittere rivaliteit tussen die twee landen. Nee, ASML hoopte
dit jaar meer dan 1 miljard euro omzet uit China te halen. Ze noemden het apart. En er werd bij vermeld dat ja, de ene keer is het wat makkelijker om een vergunning voor een machine te krijgen dan een andere keer. Dus het is denk ik allemaal wel een beetje schipperen en op eieren lopen en heel voorzichtig opereren.
Ja, wat betekent dit dan ook dat je dat apart noemt en een omzetdoelstelling formuleert rechtstreeks vanuit China? 1 miljard, dat je daarmee ook Amerika, de Verenigde Staten tegen de schenen schopt?
Nee, ik denk dat ASML helemaal niemand tegen de schenen wil schoppen. Nogmaals, wil je als bedrijf volgens mij helemaal niet mee bezighouden met dit soort dingen. Je wil het gewoon zo goed, je wil het je klanten naar de zin maken. Ik weet niet waarom ASML dit expliciet vermeldt. Misschien om de persvragen voor te zijn of wat dan ook. Omdat ze gewoon weten dat die vragen leven onder beleggers. Ik zou het ASML zelf moeten vragen. Maar ik vond het in ieder geval een positief bericht. Het is niet zo dat die deur helemaal dicht is. En wat dat betreft, ja, ik ben zelf neutraal. Ik wil dat gevecht tussen China en Amerika wil ik eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Ik ben een belegger en daar hou ik mij bezig. Dus wat dat betreft is dit denk ik wel goed nieuws.
Dan
zou het natuurlijk ook niet vermeld hebben. Ja.
Naar ander goed nieuws, althans een aanzet tot goed nieuws. Want Dirk, ik begrijp dat een beetje jouw motivatie is, zeker vandaag de dag, om ook wat positieve punten ergens tegen te komen. En zo is er ook nieuws over een onderzoek, althans de voornemens tot een onderzoek om restaurants open te houden.
Ja, dat las ik ook vanochtend op allerlei websites. En ik vind dat weer een voorbeeld van zoeken naar mogelijkheden. Ik denk dat restaurants, zover ik dat dan kan overzien, alles hebben gedaan wat in hun mars ligt om ervoor te zorgen dat je daar veilig kunt eten. Nou ja, dan moet je die mensen de kans geven, vind ik persoonlijk.
Maar gebeurt er nu iets met dat onderzoek? Een deel van het OMT heeft dat volgens mij geadviseerd. Kijk in ieder geval of die restaurants dan open kunnen blijven. Geldt niet voor eetcafés, voor andere drinkgelegenheden. Maar restaurants zouden dan een uitzonderingspositie moeten bekleden. Vooralsnog is volgens mij het idee dat om 10 uur vanavond alles dicht gaat. Dus is het dan een positief nieuws of kun je het ook negatief uitleggen omdat er zo weinig met dat advies gebeurd is?
Ja, goede vraag. Ik ben natuurlijk niet bij dat advies geweest en wat ze ermee gedaan hebben. Maar ik vind wel wat zeggen dat het toch weer in de pers komt. Omdat ze toch misschien blijven pushen op mogelijkheden.
Ja.
En daar gaat het volgens mij om.
Zometeen gaat het onder andere over draaideuren en toegangspoortjes. Want dan gaan wij uitgebreid met elkaar in gesprek. Maar Arend-Jan, ik ga eerst jou bedanken. En dan niet meer op kantoor, maar hopelijk ook volgende week gewoon te horen in dit mooie programma.
Ik hoop eens bij jou daar in de box te staan.
Ja, dat wordt er ook niet eenvoudiger op, Arend-Jan. Voordat je daar al te veel je hoop op vestigt. Arend-Jan Kamp van IEX. Hou moed en tot volgende week. Zometeen een uitgebreid gesprek met Dirk Aldenzee.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
In BNR Zaken doen is Dirk Aldenzee te gast, directeur van draaideurmakerij Boon Edam. Inmiddels koninklijk. Het familiebedrijf begon in 1873 als timmermansbedrijf en is sinds de jaren 70 actief met draaideuren. Welkom.
Ja, dankjewel.
En die draaideuren worden bepaald niet alleen verkocht in Nederland. Over de hele wereld is Boon Edam een bekende naam. Klopt. In hoeveel landen worden de draaideuren verkocht?
Ja, we zeggen altijd een stuk of 80 landen. Ja, waarvan we in 20 landen het zelf doen. En in andere landen hebben we distributeurs zitten die dat voor ons doen. En dat zijn over het algemeen wat kleinere landen. En als het wat groter wordt, dan gaan we vaak daar zelf zitten.
En je zegt, we zeggen altijd een stuk of 80 landen. Dat blijft ook altijd zo? Verder geen goede ambities?
Jawel, we kijken daar nog steeds naar. En wij volgen sommige klanten. We hebben ook veel internationale klanten. En als die in bepaalde landen gaan zitten, dan ontstaat er vaak weer een markt. En wij kijken natuurlijk heel kritisch naar in landen waar we nog niet zitten, of daar potentie is.
Hoeveel bedrijven kunnen dit, draaideuren maken?
Een handjevol, zou ik zeggen, ja.
En zijn er dan ook nog bedrijven die het op grotere schaal kunnen en doen dan Boon Edam? Of zijn jullie gewoon wereldwijd de grootste?
Nou, wij zijn,
en nog los van de beste, want dat vul ik alvast voor je in natuurlijk.
Ja, nee, de meeste van onze concurrenten die doen niet alleen draaideuren, maar die zitten ook meer in schuifdeuren, wat eigenlijk een andere markt is. En daar zijn ze extreem groot in. Vele van onze concurrenten zijn ook significant groter dan wij zijn. En wij zijn eigenlijk een specialist. Wij richten ons heel erg op draaideuren en security producten.
Ja, wij zijn hier ook allebei door dezelfde draaideur naar binnen gekomen eerder vandaag. Dat is jullie deur. En toen wees ik op een andere deur, een klapdeur. En toen zei je, nee, die maken wij niet.
Nee.
En toen dacht ik toch, ja, als je bezig bent met deuren, hoe groot is het dan de stap van de draaideur naar de klapdeur?
Ja, die is zeg maar in de praktijk niet zo groot. Alleen wij hebben gekozen om heel specifiek specialistisch te zijn in dit marktsegment. En dat doen we ook al heel lang en daardoor blijven we succesvol en blijven groeien.
Ja, maar heb je het niet, en dat bedoel ik zeker niet met minder respect, maar heb je het niet op een gegeven moment gezien? Dat je denkt, nou die draaideur, dat kunnen wij, dat hebben we ook bewezen, dat bewijzen we al 50 jaar. Tijd om echt die spannende overstap naar de klapdeur te maken.
Nee, zo zitten wij niet in elkaar. Wij maken de draaideur overigens al meer dan 100 jaar. En daarom zijn we koninklijk geworden aan het begin van deze eeuw. En we zijn sinds het einde van vorige eeuw zijn we begonnen met security deuren. En de eerste die leken verdacht veel op een draaideur. Alleen die hadden meer functionaliteiten. Omdat er klantvraag kwam van kun je die deur ook gebruiken als een beveiligingsdeur. En daar zitten wij in. En daar willen we ook blijven. En daar zien we ook dat we toegevoegde waarde hebben en dat we uniek zijn.
Los van dat er ergens op een tamelijk bescheiden plek een logo van Boon-Edam te vinden is op die draaideuren, waaraan kan ik het zien? Ik ben vandaag voor het eerst echt heel bewust die deur doorgegaan, namelijk. En toen zag ik rechts onderin, denk ik, jullie naam staan.
Ja, op een draaideur staat die rechts onderin op de deurvleugels, hè, op het glas. En op de beveiligingspoortje staat die ook op het glas, maar meestal op de staander. Wij zijn een Nederlands bedrijf, ook bescheiden. En wij schreeuwen niet van de daken dat we dat zo doen.
Maar er zijn Nederlandse bedrijven die dat wel doen, hoor.
Ja, precies. Maar iedereen heeft zo zijn eigen keuzes erin. En ik mag deze keuze wel. Ik heb hem niet zelf gemaakt, overigens. Maar dit doen we al heel lang zo. En het past ook heel erg bij onze marktpositie en wat we willen uitstralen.
Nou, en het eerste deel van mijn vraag, waaraan kan ik los van dat logo zien dat het jullie deur is? Zit daar techniek in? Zit daar iets in wat jullie hebben gepatenteerd, wat typisch Boon-Edam is?
Ja, dus we hebben wel wat software, voornamelijk in de securityhoek, die wij zelf ontwikkeld hebben. Maar voor de rest zie je het niet heel goed. Je kunt het soms aan de barcode-sticker zien. Dus je moet even goed kijken.
Maar als je het niet ziet, dan moet je dus op een andere manier onderscheiden van die handjevol bedrijven die dit ook kunnen en doen.
Ja, maar bij onze concurrenten zie je het ook niet zo goed. Dus aan een klapdeur kun je niet zien van wie die is. En aan een andere schuifdeur zie je het ook niet zo goed. Dus,
waarom kiezen mensen dan voor jullie? Je ziet het niet, er is niet heel veel verschil.
Nou, er is ook wel een reden voor waarom je hem niet zo prominent erin zet. Omdat die deur die heeft een bepaalde functionaliteit. En die moet dat wel blijven uitstralen. Hè. Dus je moet kunnen zien dat er glasplaat in zit. Er zitten ook allerlei stickers op om bepaalde beveiligingsnormen aan te geven. Dus daar gaat het om. Het gaat niet om onze naam. Het gaat om dat die deur doet waar die klanten voor koopt.
En dan moet die deur uiteraard gemaakt worden. Dat gebeurt in verschillende fabrieken, onder andere in China. Dan komen we op het hoofdthema van deze tijd, corona.
Ja. Ja.
Is dat ergens spaak gelopen? Stokte de productie in maart? Want China wordt vaak aangeduid als de productiefabriek van de hele wereld. Dus waren er ook veel bedrijven die nog voordat het in Nederland was al merkten, hier gaat iets verkeerd. Geldt dat ook voor jullie?
Ja, dat geldt ook voor ons. Kijk, ik ben verantwoordelijk voor Nederland. En we hebben ook iemand in het bedrijf rondlopen die al die landen overziet. En als ik met hem, zijn naam is Frank McKenzie, wel gesprek heb over wat gebeurt er in andere landen. En dat doe ik niet alleen omdat ik geïnteresseerd ben in wat er bij mijn collega's gebeurt, maar ook te leren van andere landen. Hè. Die heeft natuurlijk in het begin van dit jaar hebben ze corona gehad. Hè, wij in maart, dus zij waren al even daarmee bezig. En toen is die fabriek echt dicht te gaan. Simpel, hè? Dat heb je ook kunnen lezen in kranten. China is wat anders dan Europa. Daar gelden privacyregels anders, zeg ik dan heel netjes. En toen is die fabriek dus gewoon dicht gegaan.
En wat waren daar de gevolgen van? Want jullie hadden neem ik aan klanten die op draaideuren aan het wachten waren. Jullie hadden afspraken gemaakt. Ja, onder alle opdrachten nog wel doorgaan.
Dus niemand wachtte meer. Hè? Dus het was gewoon een algehele stop. Dus niemand wachtte meer. En dat land is gewoon echt volledig in een zware lockdown gegaan. En daarna is, na die periode, zijn ze er langzaam uitgekomen. En dat gold voor de hele industrie.
Ja.
En we zien ook in China nu dat het, en dat hoor ik dan, dat het beter gaat. Ook beter dan vorig jaar, dus dat is goed nieuws. En het laatste kwartaal hebben we een luxe probleem. Zit die fabriek weer ramvol. He, dus ik hoor net allemaal mensen praten over China. En vanuit ons perspectief zien we ook echt dat die economie aan het aantrekken is.
Okay, Kees de Kort krijgt hier even een weerwoord.
Ja, nou ja, ik zie alleen maar onze industrie. Maar er zijn echt wel industrieën. En wij hebben echt geen geld gekregen van de Chinese overheid, hoor. Dus en misschien onze klanten wel. Maar ja, kijk, het is namelijk zo dat wij echt zien dat die Chinese markt aan het aantrekken is. Dan zien we in verkoopcijfers. En dat zien we nu ook in productie en dus installatie.
Laten we van China even naar Nederland gaan. Want jullie hebben draaideuren gemaakt voor heel veel uiteenlopende klanten. Van het Anne Frankhuis tot universiteiten tot kantoren. Hebben jullie zelf veel moeten aanpassen aan wat jullie voor die bedrijven konden betekenen?
Dat valt eigenlijk wel mee. Als je puur kijkt naar Nederland, hè, en dan 16 maart is een datum, die vergeet ik nooit meer. En toen zijn we natuurlijk met z'n allen naar binnen gegaan. Behalve onze monteurs zijn gewoon aan de slag gebleven. En in het begin hebben we wel wat klanten gezien die zeiden van het komt nu niet uit. Maar dat verdween vrij snel toen ze mogelijkheden gingen zien van hey, het is nu misschien wel handig dat jullie langskomen. Zeker op het gebied van onderhoud. En op het gebied van installaties hebben we in het begin 1 of 2 afzeggingen gehad. Maar die werden een maand later weer ingepland. Dus daar hebben we eigenlijk nauwelijks last van gehad.
Dus die monteurs hebben een sprint gemaakt omdat ze juist nu in een rustige periode konden langskomen zonder voor overlast te zorgen of enige hinder.
Ik weet niet of ik een sprint zou noemen. Kijk, we hebben gezien dat in die periode wij sluiten vaak de ingang af, hè, als wij onderhoud doen. En wat klanten doen, of gebruikers van die deur, die bleven door die deur heen lopen. En dat gebeurt nu niet meer. Dus die monteurs van ons, die staan gewoon alleen bij een deur. Die kunnen dus op een gemak echt die deur onderhouden. Zonder dat ze afgeleid worden, of gehinderd, of noem maar op. Dus daar hebben we ook heel veel van geleerd. Maar
is het te simpel gedacht dat als die deur minder gebruikt wordt, dat er geen slijtage plaatsvindt, dat er onderhoud op de langere termijn ook misschien wat minder nodig is? Dus dat dit toch een probleem kan worden? Als er niemand meer door die deur gaat, nog afgezien van wat bedrijven uiteindelijk met hun kantoor willen. Kijk, als ik nooit met mijn auto rijd, dan is er ook wat minder vaak iets mee mis.
Volgens mij is dat niet helemaal waar. Want als je met je auto minder rijdt, dan krijgt hij juist allerlei problemen. Hè?
Kijk, hier wreekt zich dat ik toch geen rijbewijs heb. Ik was al gedurende die vergelijking niet gelukkig meer.
Nee, maar de vergelijking met de auto is heel, heel relevant. Want die vergelijking maken wij zelf ook heel vaak. Kijk, als je een auto of een deur niet gebruikt, dan krijgt die andere problemen dan van te veel gebruiken.
Dus het maakt niet uit of er niemand doorheen gaat of dat er heel veel mensen doorheen gaan. Altijd onderhoud nodig.
Ja.
En dat is
zo simpel in cellen. Kijk, het gaat misschien iets minder kapot, maar je moet hem wel in de gaten houden. Hè? Want een deur is niet alleen toegang, maar er zitten ook heel veel veiligheidsnormen op een deur. En die moet je wel met enige regelmaat kijken. Want er gaat ook niet nul mensen doorheen. Hè? Dus dat moet je. Het is een kwestie van toch die deur onderhouden. En het zou kunnen zijn in een aantal gevallen dat we daardoor minder reparaties en moderniseringen zien. Dat hebben we ook een tijd gezien. Maar wij verwachten niet dat dat blijft.
Wat zien jullie aan vragen voorbij komen over bedrijven die, als er mensen op kantoor zijn, worstelen met welke kant die mensen opgaan, andere ingang gebruiken, inrichtingsverkeer, capaciteit tellen, de routing. Is dat iets waarin jullie iets kunnen betekenen? Of is dat, als je eigenlijk een draaideurspecialist bent, te ver van je bed?
Nee, wij zitten juist daar precies in die vraagstukken van een klanten. Omdat, die deur die kun je 2 kanten op gebruiken. En dan kom je toch wel een beetje met die 1,5 meter in de knoei.
Wat bedoel je? Je kunt naar binnen en naar buiten?
Jawel, maar je kunt met deze deur, zelfs bij jullie aan de voorkant, kun je naar binnen en naar buiten.
Ja, 2 kanten van de deur. Oh ja, maar ja, precies.
Je komt elkaar dan misschien te veel tegen. Dus je kunt besluiten, deze deur zet ik alleen maar open voor naar binnen en die andere alleen maar open voor naar buiten. En dan moet je wat afstellingen doen in de deur. En daar helpen we klanten mee.
En als het gaat over capaciteit, dan moet je natuurlijk weten hoeveel mensen er binnen zijn. Mogen jullie dat registreren? Of moet de klant dat doen?
Ja, dat doet de klant. Kijk, die deur die wordt gekocht door een klant met een bepaalde verwachte capaciteit. Daar hebben wij een formule voor, hoe we dat kunnen uitrekenen van wat heb je dan nodig. Hè? Want we hebben deuren in alle soorten maten. Hier staat een relatief kleine, hè, dat is een beetje een standaard tourniquet. Dat zie je ook aan de diameter. Maar als je op Schiphol rondloopt, dan is die extreem groot. Ik hoef je niet uit te leggen dat hier minder mensen naar binnen gaan op Schiphol.
Nee, ik voelde me bijna beledigd, maar dat is nergens voor nodig. Ik begrijp dat wij gewoon een standaard maatje deur hebben.
Ja, maar bij ons op kantoor hebben we deze maat ook. Dus Okay. Je moet echt kijken hoeveel mensen gaan er per dag naar binnen. En wat heb je dan wel nodig, hè?
Oh. Misschien is dit weer een ander systeem. Maar als je hier niet een pasje hebt, dan moet je natuurlijk drukken. En dan moet de receptie zeggen, welkom, fijn dat u er bent, u mag naar binnen. Ja. Is het einde nabij van deuren, knopjes die je moet aanraken? Ook omdat daar natuurlijk anders naar gekeken wordt.
Ik weet niet of het einde nabij is. Ik denk dat mensen wel bewuster worden van aanraken. Hè? Kijk, de deur van ons draait over het algemeen automatisch. En die sensoren zorgen ervoor dat je die deur echt niet hoeft aan te raken. Maar op het moment dat er een soort beveiliging aan de buitenkant zit, dat je iets moet doen, ja, dan komen er natuurlijk allerlei nieuwe mogelijkheden op de markt. En dan zit je al snel over oplossingen als gezichtsherkenning te praten.
Nou, wij gaan nu even praten over 3 dilemma's. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je dan je keuze toelichten. Over 5 jaar moet heel Boon-Edam draaien op abonnementen, of Boon-Edam moet gewoon de nieuwste deuren blijven maken en verkopen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik zou zeggen het eerste, omdat onze strategie service is. Ja.
Er zit meer innovatie in draaideuren, of er zit meer innovatie in toegangspoorten?
Dat is ook een lastige. Ik denk op dit moment dat er meer innovatie in een draaideur zit.
Ja. Het klassieke kantoor, dat is ten dode opgeschreven, of we gaan allemaal weer terug naar kantoor zodra deze crisis over is.
Dat is ook een lastige vraag. Ik denk dat het hybride is.
Ja, dat mag zo meteen. Maar goed, je bent al begonnen ergens met het toelichten en nuanceren van die dilemma's. Mag ook wel, hoor. Dirk Aldenzee is hier directeur van Boon-Edam. Laten we beginnen met de kwestie abonnementen. Want ik heb al heel veel abonnementen voorbij horen en zien komen in dit programma. Alles abonnementen, want dat geeft zekerheid, een vaste inkomstenbron. Ja. Maar abonnementen op deuren, draaideuren, daar moet je me toch even bij helpen.
Ja, die hebben onze klanten eigenlijk al. Want wij sluiten gewoon met onze klanten gewoon servicecontracten af. Dat kun je lezen als een abonnement. Ik denk dat de meeste mensen bij een abonnement een beleving hebben, dat er een trend gaande is van bezit naar gebruik. Dan moet ik iets uitleggen over onze wereld. Kijk, wij verkopen de deur vaak aan een aannemer. En op het moment dat die aannemer klaar is, dan draagt die het pand over aan een eigenaar. En daarna gaat er een beheerder in die, zeg maar, deal sluit met de gebruiker. Dus wij sluiten vaak een deal met een aannemer voor de deur zelf. En het servicecontract, dus dat die goed blijft draaien, vaak met een totaal andere klant. Dus van bezit naar gebruik is onze markt op dit moment lastig. Waar we wel veranderingen in gaan zien op gebied van, zoals je dat mooi noemt, abonnementen, maar ik noem het even gemak contracten, is dat sommige functionaliteiten in contracten anders worden. Je ziet in onze markt dat klanten eigenlijk beschikbaarheid willen kopen. Want dat is eigenlijk, als je doorvraagt bij een klant, wil die geen servicecontract? Nee, die wil beschikbaarheid.
Maar beschikbaarheid van deuren, in dit geval?
Dat die gewoon zo min mogelijk in storing schiet. Want op het moment dat onze deuren niet doet, dan kun je het pand eigenlijk niet meer in. En dus dan heb je een belemmering van je toegang. Nou ja, dat wil je voor zijn. En ze verwachten van ons in de nabije toekomst ook dat we ze daarbij gaan helpen.
Maar is er in de wereld die je net schetst niet ook een trend gaande dat die contracten anders worden? Namelijk dat ook het onderhoud soms bij aannemers terechtkomt, omdat, volgens mij, een van de uitgangspunten was, als een aannemer ook verantwoordelijk voor het onderhoud, dan maakt hij andere keuzes, betere keuzes, zeker voor de langere termijn.
Ja, wellicht. Alleen, we zien nog heel weinig klanten van ons die dat doen. En dat gaat zeker gebeuren, maar die markt die moet zich echt nog ontwikkelen op dat vlak.
Maar met wie wil jij om de tafel om ervoor te zorgen dat servicemodel gaat werken? Moet je dat dus bij de aannemer al doen, of moet je dat uiteindelijk toch bij de beheerder doen?
Ik denk dat je bij beide moet doen. En dat is ook wat wij verstaan onze servicestrategie. Ik zeg dan al heel simpel, als de service alleen de verantwoordelijkheid is van de serviceafdeling, dan gaat dat niet lukken. Dus wij moeten in elk facet van onze bedrijfsprocessen nadenken over die service. Heel simpel gezegd, hè, dan maak ik het even heel plat. In principe is het zo dat wij een jaar bezig zijn met het verkopen van een deur totdat die in een pand staat, hè? Zolang duurt dat ongeveer.
Meen je dat nou?
Ja. En daarna, dus dan ben je ongeveer een jaar mee bezig, en daarna draait die deur 20 jaar. Dus dat eerste jaar is cruciaal dat die deur ook 20 jaar goed draait. Dus dat betekent dat in het voortraject dat we met die klant die die deur niet koopt om zelf te gebruiken, ook met hem moeten nadenken over van hoe zorg je ervoor dat die deur ook 20 jaar goed gebruikt kan worden.
Ja, hoe vaak komt het voor dat jullie de deur leveren en dat het onderhoud vervolgens voor rekening komt van een ander bedrijf?
Ja, dat is een significant percentage. Ja.
Dat is ook nog een significant probleem. Of in ieder geval iets waar je nog in moet groeien.
De uitdaging die we hebben. Hè. Wij noemen dat heel simpel conversie. Dus wij willen op het moment dat we de deur geleverd hebben dat ook kunnen servicen.
Maar waarom zou een bedrijf kiezen voor een andere beheerder, dus iemand anders die dat onderhoud doet, als hij in zee gegaan is met een bedrijf dat al 100 jaar, langer dan 100 jaar draaideuren maakt, zich daar ook met recht en reden specialist op mag noemen. Hoe komt het dan dat die opdracht aan jullie neus voorbij gaat?
Ja, dat heeft te maken soms. Laten we met het begin beginnen. Is dat
die zijn gewoon te duur.
Nee, dat. Nee.
Oh, dat ik dacht dat je een aanloopje maakte.
Dan zou ik het nog kunnen oplossen. Nee, maar dat het zit hem ook dat we de deur verkopen aan partij X en het contract aan Y. Dus die weten dat ook niet van elkaar. Vaak heeft partij X, die over de contracten gaat, al preferred suppliers voor deuren. En dan zitten de schuifdeuren in. Die partij die de schuifdeuren doet, of de klapdeuren, of de automatische klapdeuren, die kunnen de draaideuren er ook wel even bij doen.
Ja, dan kom je er wel moeilijk tussen. Als dat gewoon is zoals het al jarenlang gaat en we hebben daar nou helemaal contacten mee.
Ja.
Het is toch te ondoorzichtig dan. Ook omdat er zo'n verschil is tussen aannemer en beheerder kennelijk. Ja. En relaties die er al zijn.
Ja. Dus het is onze taak, omdat we heel vroeg in dat proces ook met die eindgebruiker er gesprek aan gaan waarom het cruciaal is dat hij dat door ons laat doen. En dat is onderdeel van de servicestrategie, is dat wij veel beter die klant gaan uitleggen waarom die dat contract bij ons moet leggen en wat er dan misgaat als hij dat niet doet.
Ik stelde jou in het tweede dilemma voor de keuze waar de meeste innovatie te vinden was, in die draaideuren of bij de toegangspoortjes. Gevoelsmatig zou ik hebben gezegd, misschien wel bij de toegangspoortjes. Waarom kom jij tot een andere conclusie?
Ja, omdat onze toegangspoortjes al heel modern zijn. En daar hebben we de laatste technologie al in zitten. En juist bij draaideuren, en dat heeft te maken met een veranderend mensbeeld. Hè, dat kijk maar over straat, als mensen over straat lopen, dan kijken ze op een smartphone en dan lopen ze een deur binnen zonder te kijken wat er gebeurt. Dus we moeten soms klanten helpen, of gebruikers van die deur liever gezegd, van hoe loop je door een deur? En mensen zitten op een scherm te kijken.
Ja, zeg.
Ja, en dat is echt waar. Dit gebeurt een paar keer per jaar. Dat iemand bijvoorbeeld zijn neus breekt omdat die deur in één keer stopt. Omdat hij te laat door die deur gelopen is. Die sensor zegt van, oh, dat mag niet. En die mevrouw of meneer kijkt op de smartphone en die knalt gewoon tegen die deur aan.
En wanneer wordt dat toch de verantwoordelijkheid van degene die zijn neus breekt omdat hij zo nodig op zijn smartphone moet kijken, ieder moment van de dag?
Ja, dat is zijn verantwoordelijkheid. Maar we gaan klanten er ook bij helpen om ervoor te zorgen dat hij er veilig doorheen loopt.
Een meeverende deur.
Nee, we gaan ze helpen met geluid en licht. Dus daar komt een innovatie dat we een klant gaan.
Gewoon een alarm. U nadert een draaideur.
Nou, dat zou kunnen, maar ook door wat je bijvoorbeeld ziet bij voetgangersoversteekplekken, is dat geluid verandert op het moment dat je kunt lopen.
Zoiets zijn we een beetje afgegleden, toch? Als dit echt moet.
Ja,
ik ben hierdoor verbaasd, hoor.
Ja, nee, maar het is echt de situatie die wij vaak zien. Kijk, ik zeg altijd, niemand heeft les gehad hoe je door een draaideur moet lopen. Dus we moeten klanten daarbij helpen. En we zien nu dat sensoren alleen niet in alle gevallen afdoende zijn. Sensoren zien extreem veel, hè?
En je zei, die toegangspoortjes die zijn al heel modern. Daar valt misschien ook niet heel veel meer aan te verbeteren. Maar je komt, denk ik, of je het nu over draaideuren hebt of toegangspoortjes hebt, altijd op het vraagstuk van de privacy. Dingen die je kunt weten of kunt registreren van mensen. Gezichtsherkenning, maar ook is überhaupt iemand dat poortje gepasseerd, ja of nee?
Ja.
Kom je wel eens in AVG-vraagstukken terecht en dat je daarin te ver gegaan bent?
Nee, niet op dit vlak. Om de simpele reden is dat al die data die zitten in een ander systeem. En dat systeem wordt geleverd door onze partners. Dus die hebben daarmee te maken en wij niet. Want wij leveren puur de hardware, dus de poort of de deur, de beveiligingspoort. En die communiceert in eentjes en nulletjes met dat systeem.
Maar is dat niet ook te makkelijk? Want jullie maken dan toch iets waarmee een klant een verkeerde afslag kan nemen?
Nee.
Je kunt toch ook zeggen, dan moet je die afslag niet kunnen nemen?
Nee. Dat komt omdat, wat ik net zei, de intelligentie echt in dat andere systeem zit. Dus die weet met gezichtsherkenning van Dirk mag naar binnen. Dus die geeft een puls aan onze poortjes en dan zegt die poort, oké, u mag naar binnen. En dan zitten allemaal beveiligingssensoren op dat je dan niet door geraakt wordt en allemaal dat soort dingen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar de data van die AVG afhankelijk is, die zit niet in onze systemen en daar kunnen we ook niet bij.
Wanneer liep jij tot slot voor het laatst door een deur dat je dacht, fantastisch, dit is er één.
Oh. Ja, dat heb ik. Ik moet natuurlijk zeggen dat ik dat elke keer heb.
Is niet zo. Je bent hier gewoon bijna gedachteloos naar binnen gelopen, denk ik. Of kijk je toch nog even stiekem rechtsonder?
Nou, ik kwam via de parkeergarage. Oh. Dus ik ben hierheen gegaan. Maar ik zag hem wel meteen. Dus ik zie hem wel. En er zijn, heel grappig, er zijn echt mensen die in de wereld op vakantie gaan en die kijken daar naar allemaal Nederlandse producten. En die zien, dat ding komt uit Nederland. En wij staan op alt-prominente plekken. Alt aan de buitengevel, zichtbaar. Bij hele gave hotels of op hele mooie winkelstraten. Ja, daar staan wij.
Als
ja.
ik weer een keertje mag, dan zal ik er ook naar kijken. Rechtsonder. Dank voor je komst, Dirk Aldenzee. Wil je dit gesprek terughoren? Of bijvoorbeeld het gesprek van gisteren met Ed van der Weert van de jarige Kruidvat. 45 jaar, een enorme run op medicijnen de afgelopen maanden. Dan kan dat via onze podcast De Top van Nederland. En die kun je luisteren via de BNR-app of andere bekende podcastkanalen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. En mijn eerste gast dit uur is Franklin Guinness. Na 24 jaar zet hij als topman een punt achter zijn werk bij Chiquita Bananen. En hij richt zich nu op zijn eigen bananenmerk, Be Frank Banana's. Welkom.
Dankjewel.
Jij hebt geen Be Frank banaan meegenomen. Wel een advertentie van een supermarkt die probeert om bananen aan de man te brengen.
Ja,
waarom?
Ja, eergisteren las ik die advertentie. En toen dacht ik bij mezelf, zijn ze nu weer bezig met het stunten van bananen. In dit geval is het een grote supermarktketen die de bananen aanbiedt deze week voor 99 cent. Ja, wij vinden dat niet kan.
Nee, ik dacht wat wel kan, is dan je eigen banaan even meenemen. Dan kan ik er naar kijken, maar ook dat kan niet.
Ja, dat heeft één hele simpele reden. Is dat wij de bananen, zal maar zeggen, die we verkopen, die zijn ook daadwerkelijk ook meteen verkocht. Dus iedereen die bij ons bestelt, neemt ook bewust af. Dus vandaar dat wij op dit moment geen bananen voor onszelf voorradig hebben.
Ik ga heel even een kleine ingreep doen om je microfoon wat dichter bij je mond te brengen. Dan kunnen mensen ook dit inspirerende verhaal beter volgen.
Ja.
Kijk eens aan, want er valt veel te vertellen over bananen. Zeker. Onder andere zou ik graag willen weten, bij het begin beginnend, bananen komen uit, ik noem maar wat, Ecuador.
Bijvoorbeeld, ja.
Hoe lang duurt het dan voordat die bij een groenteboer of de supermarkt op de schappen ligt? En wat gebeurt er tussendoor?
Ja, de bananenplant die groeit eigenlijk vanaf het begin tot en met dat ze in de winkel liggen, duurt 9 maanden. In zijn totaliteit. En eigenlijk een week of 4 voordat de bananen geplukt worden. Dus de bananen worden geplukt, zal maar zeggen, 4 weken geleden. Daarna gaan ze op het logistieke traject. Dat duurt ongeveer nog 18 dagen. Vanuit Ecuador naar bijvoorbeeld Antwerpen. Vanuit daar worden ze opgehaald door de rijperijen. Want de bananen moeten ook nog van groen naar geel gemaakt worden. En dat duurt meestal ook nog 7 dagen. Dus uiteindelijk duurt het 9 maanden totaal.
En wat gaat er tussendoor mis, waardoor jij tot de conclusie bent gekomen, overigens na echt jarenlang werken voor Chiquita, wat eigenlijk niet kan? Wat gaat er mis?
Nou, op zich doen natuurlijk ontzettend veel NGO's hun stinkende best om de bananenketen verder te verduurzamen. Zoals een Rainforest Alliance en een Fair Trade doen fantastische dingen om de keten verder te verduurzamen. Maar wat ik heb gezien in 2017, en dat heeft bij mij alles doen omdraaien, is dat er ontzettend veel verborgen kosten zitten in de keten. En dat zijn eigenlijk kosten die niet mee worden genomen in de consumentenprijs. Nou, dan kan je denken aan watervervuiling, dan kan je denken aan mensen die de sociale lasten niet vergoed krijgen, dan kan je denken aan landgebruik. Allemaal zaken die verborgen kosten zijn, maar niet in de prijs verdisconteerd zitten.
En snap je dat ik daar toch niet mijn aarzeling bij heb, maar wel mijn verbazing over uitspreek, dat jij daar na 20 jaar Chiquita, en dan rond ik het nog naar beneden af, dat je daar dan op dat moment achterkomt?
Ja, nou ja, Chiquita heeft natuurlijk sinds de begin jaren 90 al het initiatief genomen om samen met Rainforest Alliance proberen de keten verder te verduurzamen. Maar op dat moment was er nog geen onderzoek, had er plaatsgevonden ten aanzien van de verborgen kosten. En in 2017, zoals ik al had verteld net, werden wij uitgenodigd, toen de tijd dat ik nog bij Chiquita was, door Fair Trade om deel te nemen aan een bananendebat in de Rode Hoed hier in Amsterdam. En daar werd een organisatie die heet True Price, die had een analyse gemaakt van 5 verschillende landen waar de bananen geproduceerd worden, een analyse gemaakt van wat de verborgen kosten zijn in de bananenindustrie. En daar ben ik echt van geschrokken. Ja,
en dan kun je er allemaal motto's op plakken. If you can't beat them, join them. Jij zat daar op een mooie plek.
Ja.
Binnen Chiquita, de marktleider.
Ja.
Denk ik een hele dominante speler dus. Daar, ook een speler die verandering teweeg kan brengen.
Ja.
Ben je daar tegen een muur gelopen? Gaat het je niet snel genoeg?
Nou, ik denk dat het één, sowieso niet snel genoeg gaat. Ten tweede denk ik dat het een samenspel is van de verantwoordelijkheden nemen in de hele keten. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de bananenproducenten, maar dat geldt ook voor de verkopende partijen. En op het moment dat je natuurlijk allemaal je verantwoordelijkheid neemt en niet meer wegkijkt van de dingen die daar gebeuren, die verborgen kosten, dan zou je dat kunnen realiseren. Maar de bananenindustrie heeft al jaren te maken met stijgende kosten en dalende prijzen. Dus op het moment dat je die twee assen elkaar gaat raken, ja, dan kom je natuurlijk in een squeeze terecht. Nou, en dat heb je ook gezien in de laatste 5 jaar, waar de 3 grootste bananenproducenten zijn overgenomen. En dat is allemaal niet uit luxe. Op het moment dat je niet in staat bent om die verborgen kosten door te rekenen aan de consument, ja, dan blijft het spel hetzelfde.
En je bent er niet toe in staat omdat je bang bent dat de consument dan niet meer voor jouw banaan kiest.
Exact. Kijk, vorig jaar september had bijvoorbeeld Lidl in Duitsland de beslissing genomen om volledig over te gaan naar Fair Trade bananen. Nou, op het moment dat dat gebeurde, ging de concurrent Aldi ging zijn prijs nog verder verlagen. Waardoor Lidl zei, ik ga weer terug naar mijn oude systeem en ik ga gewoon weer goedkope bananen verkopen. Dus uiteindelijk zouden we dat en masse, een soort OPEC-systeem moeten creëren, waardoor we zeggen van dit is de minimale prijs voor een doos bananen. En uiteindelijk zouden we daar ook de verborgen kosten in moeten verkrijgen.
Als je zegt en masse, dan is dat een heel andere benadering dan de benadering die jij nu kiest. Want je bent nu een klein bedrijf dat dan van buiten die verandering teweeg moet brengen. Hoe gaat dat gebeuren? Want jij kent de wereld ook, beter dan ik zelfs, veel beter. Mm-hmm. Volgens mij werken grote supermarkten met exclusiviteit. En andersom dus ook. Hè? Dus je kiest voor Chiquita en dan kies je dus voor Chiquita. Kies je niet voor Be Frank bananen.
Ja, nou kijk, voor ons is het natuurlijk zo dat wij nooit mensen uitsluiten. Dus exclusiviteit doen wij sowieso niet aan mee. Omdat exclusiviteit resulteert niet in een heel duurzaam product. Dus wij willen zoveel mogelijk supermarkten op ons systeem krijgen. Waardoor we uiteindelijk een banaan creëren die een consument gaat eten voor 2,49 per kilo. Wat een fatsoenlijke prijs is voor een ieder in de keten. Dus niet alleen voor de producent, maar ook voor het logistieke traject, maar ook voor de winkels. Ja, en op het moment dat de consument bereid is 2,49 te betalen voor de kilo bananen, wat overigens geen gekke prijs is, hè, want we zijn allemaal, kopen we een kilo appels voor 2,49, vinden we allemaal niet vreemd. Maar voor bananen, om daar 2,49 voor te betalen, ja, dan zijn we eigenlijk een beetje wars van.
Maar laat ik het anders formuleren, want jullie kiezen niet voor exclusiviteit.
Nee.
Al die andere grote spelers, laten we beginnen met jouw oude werkgever Chiquita. Hoe denk je dat die het spel met de supermarkten spelen als die supermarkt ook kiest voor Be Frank bananen? Ja. Kunnen jullie naast elkaar bestaan?
Ja, ik denk wel dat we naast elkaar kunnen bestaan. Kijk, een grootmacht als Chiquita heeft natuurlijk ontzettend veel dozen die ze per jaar moeten vermarkten. Op het moment dat zij naar een systeem gaan à la B-Frank, ja, dat betekent dat je ontzettend veel moet investeren. Hè, want de kosten, zoals ik net al zei, de verborgen kosten verdisconteren in je prijs, betekent dat je een enorme prijsverhoging moet doorvoeren. Ik denk juist dat we de keuze moeten bieden aan de consument om te zeggen van nou, ik als consument kies voor prijs. Dat betekent eigenlijk dat je accepteert dat de mensen daar bijvoorbeeld geen sociale verzekering hebben.
Dus jij wil die goedkope banaan niet uit de schappen bannen.
Nee.
Je wil een andere keuze kunnen bieden.
Nou, het mooiste zou zijn, het ultieme zou zijn natuurlijk dat heel de wereld overgaat op B-Frank bananen. Want dan, uiteindelijk zijn we dan in een systeem beland waar iedereen een eerlijke boterham kan verdienen. Maar we snappen ook wel dat dat niet in één keer kan. Dus op het moment dat je dan een keuze maakt, laat dan die consument kiezen. Kiezen ze voor prijs, dan kiezen ze voor de goedkope banaan, maar dan kijk je eigenlijk weg voor de misstanden die er plaatsvinden. Kies je voor maximale duurzaamheid, dus echt een banaan van A tot Z 100% duurzaam, dan kies je voor B-Frank.
Volgens mij, als je mensen drie keuzes biedt, kiezen de meeste mensen voor het midden.
Ja.
En het midden zou dan in dit geval zijn de welbekende Fairtrade banaan.
Ja.
Want
ja,
als ik die koop, ja, en ik kom uit de kast, ik koop zo'n banaan,
ja,
ja, dan heb ik het gevoel dat ik goed bezig ben.
Ja. Nou, maar dat is ook zo. Kijk, daarom zei ik ook in het begin, hè, een Rainforest en een Fairtrade zijn ontzettend goed bezig. Alleen, die zijn al bezig sinds de eind jaren 80. En sinds de eind jaren 80 zijn ze eigenlijk niet verder gekomen dan waar ze vandaag de dag staan. Ontzettend veel goede dingen gedaan, maar wij willen juist die extra stap gaan zetten en die verborgen kosten meenemen in onze prijs. Nou, dat is een stap die Fairtrade niet doet. Die betaalt de producent een minimale prijs, die jaarlijks wordt afgesproken, en die betaalt $1 extra. Maar dat stopt het in de tropen. Dus op het moment dat die doos de farm verlaat, dus de boerderij waar de bananen geproduceerd worden, verlaat, ja, dan stopt het voor Fairtrade. En wij gaan eigenlijk vanaf de boerderij tot en met het winkelschap.
En hoeveel mensen, denk jij, zijn bereid om dan daar ook voor te betalen? Hè? Afgaand op wat ik net zei, je hebt drie keuzes. Veel mensen zullen dan voor de middelste keuze kiezen.
Ja.
Hoeveel mensen kiezen voor jullie optie?
Nou, dat is grappig, want uiteindelijk hebben we die discussies continu met alle mensen waarmee wij praten. En de groente- en fruitspecialisten in Nederland, we hebben er nu zo'n 60 tal, die hebben die beslissing genomen. En die consument is daar bereid om €2,49 voor een kilo B-Frank bananen te betalen.
Ja, maar dat is dus sowieso de consument die zegt, ik koop mijn fruit niet in de supermarkt, maar ja, ergens anders bij een specialist.
Ja, nou, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Hè. Naar de specialist ga je natuurlijk voor topkwaliteit en een perfecte benadering van de consument. Ook qua veiligheid en qua gezondheid en qua lekkere producten. Maar
even sluik reclame. Ja, heel goed.
Ja. Maar goed, als je bijvoorbeeld kijkt naar een supermarkt, een digitale supermarkt zoals Crisp, die ook begonnen is met de B-Frank bananen te verkopen. Daar worden de B-Frank bananen, biologische variant, voor €2,49 voor 5 stuks verkocht. En het gaat gewoon iedere dag makkelijk weg. Dus die consument die daadwerkelijk kan kiezen en een bewuste keuze maakt, die kiest voor B-Frank.
Tot slot, want dit klinkt al als een mooi afrondende slogan. Jij hebt ook gezegd, als het menu niet lukt, hè, je hebt bij Chiquita geprobeerd de boel in beweging te brengen, nu kom je met je eigen merk. Als het menu niet lukt, dan stap ik uit de bananenwereld. En ja, dat is na zo'n lange geschiedenis natuurlijk best wel een stap die je dan zou moeten zetten.
Ja.
Hoeveel tijd geef jij jezelf nog?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb samen met mijn compagnon Randy van Dinder daar een duidelijke afspraak over gemaakt. Wij moeten in 2021 succesvol zijn. Waarom? Niet alleen voor mijn eigen, waardoor ik, net wat je zegt, uit die bananenbusiness stap, maar vooral omdat wij uiteindelijk ervoor willen zorg dragen dat natuurlijk iedereen hierin meegaat. Dus op het moment dat wij aan het einde van het jaar maar 1 container per week verkopen, dan is de impact vele malen kleiner dan dat grote supermarktketens meedoen.
Kortom, je moet een supermarkt aangehaakt hebben
volgend jaar. Ik moet een supermarkt erbij hebben om daadwerkelijk impact te kunnen maken op de bananenindustrie.
Franklin Gienis, kom nog een keer terug. Dan met banaan graag van B-Frank Banana's.
Geen
succes.
Probleem, dankjewel Thijs.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
De Amerikaanse verkiezingen komen eraan en dus spreek ik elke woensdag met een Nederlandse ondernemer in de VS over wat de verkiezingsstrijd tussen Trump en Biden in tijden van corona betekent voor ondernemers in dat land. Vandaag Annette van der Veld, eigenaar van Expatriate Assistance in New York. Welkom.
Dankjewel. Goedemorgen, goedemiddag.
Goedemorgen, goedemiddag. Ja, je bent wel wat gewend, denk ik. Wat doe jij met je bedrijf precies?
Expatriate Assistance, 40% van de expat-uitzonderingen uitzendingen mislukken, gedeeltelijk of geheel. Dus ik help om de uitzending een succes te maken door expats te helpen met het inburgeren in de breedste zin van het woord. Dus dat houdt in dat ik ze op praktisch vlak help met rijbewijs, voor de kinderen, bankrekening openen, maar ook met interculturele communicatie. Dus je bewust worden van je eigen cultuur, het leren kennen van de Amerikaanse cultuur en ja, hoe sla je een brug tussen de twee. En als laatste coachen van de expats en de expats partners om zich thuis te voelen en een succesvol assignment hier te hebben.
Dat klinkt alsof het heel moeilijk is om in te burgeren in de Verenigde Staten. Nu is dat net als Nederland onderdeel van de westerse wereld. Denken wij natuurlijk ook best wel dat we Amerika kennen. Dat valt dus in de praktijk tegen?
Ja, dat valt heel erg tegen. Vooral omdat het toch allebei westerse culturen zijn. Maar het juist in de details zit die eigenlijk heel anders zijn. Qua inburgeren is de overheid hier heel anders. De hele bureaucratie werkt heel anders. Maar vooral qua communicatie zijn er toch bepaalde dingen die je wel en niet moet doen. Die een deal kunnen make it or break it.
Nu is het wel zo dat door corona de wereld op slot gegaan is. Grenzen werden gesloten. Er wordt sowieso anders gedacht over werken op kantoor. Is het allemaal nog wel nodig? Wat heeft dat voor consequenties gehad voor jouw bedrijf?
Er komen dus geen expats. Dus sinds maart komen er geen expats. Dus het inburgeren ligt vrijwel geheel stil. Ik heb nu weer een klant die volgende week komt. Dat is de eerste sinds maart. Dus het praktische inburgeren ligt stil. Maar het accent is niet meer verlegd naar de interculturele communicatie en vooral het coachen van de expat partner. De interculturele communicatie, Black Lives Matter, heeft opeens heel veel aandacht gekregen. Er is dus heel veel aandacht van over het omgaan met andere culturen. Ja. Het is ook van, als je in een internationaal team zit, hoe ga je dan om met die andere culturen?
Maar je hebt dus je focus ook kunnen verleggen op een ander onderdeel dat je toch al aanbood, namelijk de ondersteuning van de partner. Ik denk toch wel, als ik het zo dan inschat, dat er wat inkomsten zijn weggevallen. Hoe heb jij gekeken naar de steunpakketten, de noodsteun van de Amerikaanse overheid? We hebben het er hier ook in dit programma best wel vaak over, dat tweede steunpakket maar niet echt wil vlotten, niet echt wil komen. Ben jij tot nu toe goed geholpen?
Ik ben goed geholpen door de steunpakketten. Ja. Maar ik heb ook een partner die een vast inkomen heeft, dus dat helpt ook.
Ja, en hoe kijk jij naar die politieke discussie tussen de Republikeinen en de Democraten, Pelosi en Trump, die blijven steggelen over de omvang van een tweede steunpakket en of dat nog voor de verkiezingen rondkomt?
Dat is zo'n touwgetrek. ik zal je heel eerlijk vertellen, ik ben maar gestopt met kijken hoe dat gaat. Gaat het wel door, gaat het niet door? Ik hoop dat het wel doorgaat, maar ik ben er een beetje moe van.
Dan skippen we dat thema. Dat is ook hartstikke goed, want er valt nog voldoende te bespreken als het gaat over die campagne, over de COVID-besmetting van Trump. Die overigens een campagne weer hervat heeft met de rallies. Wat valt jou op als je naar die campagne kijkt?
De ontzettende tweestrijd binnen het land tussen de Republikeinen en de Democraten. En die wordt alleen maar erger. Trump die toch ontzettend afgeeft op de liberals. De tweestrijd wordt alleen maar groter. Mm. En dat wordt door beide kanten. Dat is van beide kanten. En dat is toch best wel heel eng om te zien wat er gebeurt. Want op een gegeven moment is de tweestrijd zo groot, maakt niet uit wie er wint. Iedereen is bereid op politieke onrust.
Gisteren was in dit programma de topman van Kruidvat te gast. Hoe Nederlands wil je het hebben? En wij keken toevallig met een schuin oog naar CNN. En hij liet zich ontvallen dat hij daar toch ook treurig van werd. Want hij zei, dat was altijd het land waar ik heen wilde. Hè? Het gedroomde land, zeker voor ondernemers.
Ja.
Zie jij ook dat, want je hebt ermee te maken, mensen die van buiten naar Amerika komen, dat er terughoudendheid is? Niet alleen omdat het nu even niet kan, maar ook omdat ze denken, ik hoef daar niet meer heen.
Dat zie ik absoluut. En vooral met de expats die hier zijn. Ik werk heel veel samen met de partners van expats. En die beginnen zich nu allemaal te vragen van, wat doe ik hier? Wil ik hier nog wel wonen? Wil ik dat mijn kinderen hier opgroeien en naar school gaan? Ik merk heel erg dat vooral vanuit vanuit de familie dat er heel erg de vraag is van... wil ik hier nog wel wonen? Is dit nog wel een veilig land en is dit een fijn land? Maar vanuit de ondernemers, ja, Amerika blijft een mooi land om te ondernemen. De mogelijkheden zijn fantastisch. Qua ondernemers, die willen nog wel hier komen. Maar het is meer van, op welke manier kom ik hier? Ga ik hier naartoe verhuizen met mijn familie?
Annette van der Veld, eigenaar van Expatriate Assistance in New York. Dank voor het vroege opstaan en voor dit gesprek.
Zaken doen.
Iedere woensdag spreek ik Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag gaat het over sporters die een boodschap willen uitdragen en hoe ze dat dan zouden moeten doen. Marcel, goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
Te verklaren waarom wij het hier nu over hebben, moeten wij naar Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. Kun je dat even kort toelichten?
Ja, twee opvallende dingen. Er was een Braziliaanse beachvolleybalster, die heet Carol Solberg. En die werd derde op een beachvolleybaltoernooi. En het interview na de wedstrijd riep zij in de camera: en niet om te vergeten, weg met Bolsonaro. Nou, dat werd een enorme rel in Brazilië. En ze zou geschorst worden. Braziliaanse volleybalbond ontzettend kwaad. Ze zou zelfs een boete kunnen krijgen van 15.000 euro. Nou, uiteindelijk liep dat allemaal met een sisser af. En kreeg zij een schorsing. Hè. De vraag was, ja, je hebt de regels overtreden, want je hebt onze sport in diskrediet gebracht. En het is ook slecht voor de sponsors. Nou, het liep met de sisser af, maar wat wel opvallend was, dat een paar jaar geleden twee volleyballers waren die met hun handen het cijfer 17 maakten, wat toen de verkiezingslijst was van Bolsonaro. En onlangs een voetballer, Felipe Melo, ook juist een aanmoedigingsgebaar voor Bolsonaro maakte en dat niet bestraft werd, zeg maar. Dus dat viel op. Ja, en dan hebben we Lord Sebastian Coe, Sir Sebastian Coe, hè, nu de baas van de Mondiale Atletiekbond World Athletics. Die heeft gezegd, tegen de regels van het IOC en het Internationaal Olympisch Comité, ja, ik vind juist wel dat sporters tijdens de Olympische Spelen moeten kunnen knielen op het podium als ze dat willen. Want ze moeten gewoon kunnen zeggen wat ze wil, maar het IOC die wil dat voor ons nog niet.
Nee, het is wel een grote bond en een zeer gerespecteerd voorzitter van die bond die nu zegt, we gaan dit toch anders doen. En het werd vooral uitgelegd als wie wil knielen, want dat was natuurlijk een andere uiting, politieke boodschap. Moet dat ook op de Spelen kunnen doen? Wat betekent dit nu voor de houdbaarheid van de opvattingen van het IOC? En volgen er nog misschien andere grote internationale bonden?
Het IOC verwijst dan altijd naar de regels. Hè. Regel 50 van het handvest staat in dat we niet willen dat politieke en religieuze gebaren worden gemaakt of raciale propaganda, dat mag ook niet. Maar ze snappen wel dat we nu ook in andere tijden leven. En ze gaan ook in gesprek met de atletencommissie om te kijken wat ze hieraan kunnen doen. En ook bij andere bonden zie je dit. Hè. Dat was een tijdje dat bijvoorbeeld na een WK voetbal de Brazilianen ze gewonnen hadden met allerlei boodschappen richting God op hun shirt naar buiten kwamen. Nou, FIFA had daar genoeg van en heeft dat ook verboden. Je zag wel, nu ook door Black Lives Matter bijvoorbeeld, dat er wel ook bijvoorbeeld spelers die een boodschap op hun shirt lieten zien, hè, wat ze onder hun voetbalshirt shirt dragen, dat die niet de gele kaart kregen die ze normaal wel zouden krijgen. Dus ook hier zie je wel dat de panelen aan het schuiven zijn.
Ja, en er zijn, je noemde net al een hele trits aan historische gebeurtenissen, maar er zijn ook echt wereldberoemde politieke statements die met, ja, eigenlijk ook echt gemaakt zijn op de Olympische Spelen of andere zeer grote sportevenementen. Dus zo'n statement kan wel iets betekenen.
Ja, het gaat natuurlijk meteen de hele wereld over. En het meest bekende is natuurlijk de Black Power beweging in 1968. Ja. Van die twee atleten die hun vuist in een zwarte handschoen naar boven lieten wijzen.
Op het podium.
Op het podium inderdaad. Nou, ook heel veel commotie. Het is een Ethiopische marathonloper geweest in 2016. Toen hij over de finish ging, toen kruiste hij zijn armen om te laten zien dat een deel van zijn volk, van zijn stam, dat die vervolgd werden. Ja, dus dat is natuurlijk ook, het is ook de plek waar je juist een boodschap uit kunt dragen. En wat ook de hele wereld meteen overgaat. Dus dat is ook waarom sport natuurlijk zo interessant is. En waarom sporters ook voor heel veel mensen een rolmodel zijn. En die ook natuurlijk zaken aan de kaak kunnen stellen.
Wat vinden sponsors van de politieke uitingen van de atleten die zij een soms groot bedrag overmaken?
Ja, nou, een paar jaar geleden zei ik dan juist, ze willen zich het liefst afzijdig houden. Die willen niet gemengd worden in dit soort discussies. Inmiddels zie je dat ze zich niet afzijdig kunnen houden. Dat ze door bijvoorbeeld op social media worden aangesproken en wordt gezegd, nou ja, kan je niet beter stoppen met het sponsoren als het om deze organisatie gaat, hè, die hier niet tegen optreedt, of die niet voor zijn mening wil uitkomen, of die atleten de mond snoert. En je ziet ook dat er natuurlijk steeds meer bedrijven komen die gewoon zelf een boodschap uitdragen en zeggen, ja, dit kan niet zo lang, we moeten dit gaan veranderen. Nou, noemen we altijd Nike natuurlijk, maar er zijn er veel meer die dat ook inderdaad doen.
Tot slot, heel kort, maar niet onbelangrijk, wat vind jij hier zelf van?
Ja, sporters inspireren, zijn een rolmodel. En er zijn ook hele mooie filmpjes, ook op het internet bijvoorbeeld, van Puyol, de aanvoerder van Barcelona, die laat zien wat leiderschap is. Of Usain Bolt, die heel aardig doet voor de start van de wedstrijd, die zich gewoon voorbeeldig gedraagt. Ja, zo'n medaillemoment is natuurlijk wel een moment om je boodschap te laten doen. Maar ik vind, het moet ook niet een plek worden waar allerlei boodschappen maar worden verkondigd. En kijk, de intolerantie wordt steeds groter, de polarisatie wordt steeds groter. Dus dat moeten we ook wel proberen te voorkomen. Sport en politiek hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Maar er zijn denk ik ook nog heel veel andere momenten dat sporters hun boodschap kunnen uitdragen. Hè, via social media of tijdens persconferenties en op andere manieren. Ik zat te kijken naar een interview met LeBron James na afloop van van de NBA Finals die hij weer heeft gewonnen met de Lakers. Ja, en er werd gewoon ook door de journalist een vraag gesteld over Black Lives Matter en hoe ze daarmee zijn omgegaan. En hij kwam met een hele mooie boodschap daar. En dat maakte minstens zoveel indruk. Dus ik vind zelf eigenlijk dat we het podium maar een beetje schoon moeten houden van al die verschillende boodschappen, hè, hoe belangrijk of onbelangrijk ze ook zijn. En dat atleten genoeg momenten hebben om de aandacht te trekken en hun verhaal te verkondigen.
Marcel Beerthuizen, dank voor jouw eigen verhaal en tot volgende week.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Er is inmiddels een routekaart voor de coronamaatregelen, maar daarbinnen zou nog wel ruimte moeten zijn voor een goede lobby. En een harde Brexit betekent misschien wel dat we straks geen Hollandse nieuwe meer kunnen eten. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Dat bestaat uit Peter van Keulen, oprichter van Public Matters, en Mark van de Anker, mede-eigenaar van WePublic. En ook eigenaar, Mark, van een nieuw kantoor. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Een nieuw kantoor. Ja, je vertelde het me net. Ik sta nog een beetje bij te komen. Ja, nee, maar waarom zou je juist nu aan een nieuw kantoor beginnen?
Ja, dat is een goede vraag. Maar we hadden met het kantoor al meer kantoorruimte nodig. En dat moment brak vlak voor de coronacrisis aan. En toen hebben we besluit genomen naar een nieuw kantoor te verhuizen. En we hebben nu een nieuw kantoor waar we voorlopig geen gebruik van maken. En onze medewerkers zijn netjes thuis aan het werk.
Het is achteraf altijd mooi wonen en makkelijk concluderen. Maar dat nieuwe kantoor, daar zou je nu niet zomaar de handtekening voor gezet hebben, denk ik.
Nou ja, ik denk dat je onderhandelingspositie op dit moment beter is dan net voor de crisis.
Ja. Maar zei hij met een lach. Peter, ik wil aan jou vragen wat er, traditiegetrouw vraag ik dat, op je eigen lobbyagenda staat. Waar draait het nu vooral om?
En vooral anticiperen op de veranderingen die komen naar aanleiding van de aankondigingen van gisteren. En wat heeft dat voor impact op de politieke agenda? Veranderen de overleggen? Hoe vinden ze plaats? Is het per videoconferentie of wat is meer zij? En dan in het bijzonder morgen het algemeen overleg genees- en hulpmiddelenbeleid. Dat is omgezet van een algemeen overleg naar nota-overleg. Nou, dat heeft allerlei procedurele consequenties. En daar ben ik best wel druk mee
bezig. En voordat we helemaal de ambtelijke molen ingaan, maar wat betekent dat, dat zo'n overleg een andere status krijgt?
Ja, in mijn vak ontkom je daar bijna niet aan. Maar van algemeen overleg naar nota-overleg betekent het dat Kamerleden ook tijdens het overleg moties in kunnen dienen. En daarmee vragen ze de Kamer om een uitspraak waar een lid van het kabinet aan moet voldoen, of niet. En dat betekent dus dat je een beetje moet kijken wat voor moties er worden ingediend morgen.
En nu we het toch even kort over nieuwe kantoren hadden. De Kamer zit zelf ook weer in zijn maag met waar er überhaupt vergaderd moet worden en of er nog verhuisd moet worden. Ariep heeft volgens mij vorige week laten weten, nou, dat kan nu eigenlijk niet, dat is niet veilig, ik zie daar liever vanaf. Is dat een gelegenheidsargument of niet?
Ja, ze heeft het nogal bozig ook gedaan, viel mij op. Kijk, Voor ons kantoor, wij zitten op loopafstand van de kamer, maar ze zouden op zo'n beetje 50 meter van ons kantoor komen te zitten. Hoop ik nog steeds dat ze gaan verhuizen. En gelegenheidsargument of niet, ze willen gewoon niet weg van het Binnenhof. Dus ik vrees dat de verantwoordelijke staatssecretaris die de verhuizing begeleidt echt wel ook onder druk is gezet, dat Ariep het ook naar buiten heeft gebracht.
Dus jij zegt hier nu eigenlijk, de Tweede Kamer gaat niet verhuizen?
Ja, zij is niet de enige die daarover gaat. En we moeten nog maar zien überhaupt of mevrouw Ariep na de verkiezingen 17 maart of ze nog blijft. Dus dat zal ook weer een verandering van het speelveld betekenen voor die tijd.
Ja. Wat wil jij inbrengen, Mark?
Nou ja, wij zijn nu bezig met een lobby eigenlijk rondom een onderwerp waarvan je een aantal jaren later altijd denkt, hadden we dat nou zo moeten regelen? En dat gaat eigenlijk over de stichting die de internetdomeinnamen in Nederland registreert, de SIDN. En dat is een stichting, die doet dat, en die beheert .nl-domeinen, zoals bnr.nl en wepublic.nl, tweedekamer.nl. Die domeinnamen worden netjes geregistreerd. En eigenlijk die stichting die bepaalt een prijs. Degene die daar inkoopt, die moet die prijs bepalen. Maar dat is niet heel doorzichtig. En de vraag is nu eigenlijk, horen dat soort activiteiten nou bij zo'n stichting? Of zou je dat niet gewoon net als je het kadaster en de RDW hebt in overheidshanden moeten laten? Want er is geen toezicht op de marktactiviteiten die met die stichting worden ontplooid. En dat is ook niet duidelijk op bijvoorbeeld de bestuurders onder de WNT-norm vallen.
Maar een stichting mag toch ook niet echt een winstoogmerk hanteren, of wel?
Nee, een stichting mag geen winstoogmerk hanteren, maar een stichting kan wel allerlei andere activiteiten ontplooien, een marktactiviteit, waarbij de vraag is, hoort dat bij de taak die je uitvoert? En eerder hebben we deze discussie ook gehad met het bureau kredietregistratie. Vervullen ook een belangrijke publieke taak. Laat die publieke taak dan ook in publieke handen zijn en doe dat niet in dit soort stichtingconstructies.
Oké, het grote publiek heeft uiteraard ook gekeken naar de persconferentie van gisteren van premier Rutte en minister De Jonge. Ik geloof, Peter, dat jij er inmiddels een bingo aankoppelt, een corona-bingo. Heb je je kaart weer behoorlijk vol of niet?
Nou, je bedoelt waarschijnlijk op het feit, wat voorspellen wij, welke woorden het meest gebruikt gaan worden tijdens persconferenties. Dat bedoel je denk ik met de corona-bingo. Een van de woorden die verwacht werd, was het woord kerst. En dat is weinig genoemd nog in de discussie. Maar ik zeg het overigens met een luchtigheid die niet past bij een serieus onderwerp. Maar ja, je hebt ook af en toe wat luchtigheid nodig.
Maar waarom had jij en je collega's al ingezet op kerst op 13 oktober?
Nou ja, omdat het is heel logisch. Omdat als je nu maatregelen treft die de coronagolf weer terugdringen, dan leidt dat ertoe dat we met kerst gezellig met familie kunnen blijven. En dat zou je kunnen gebruiken als argument, als motiverend argument, om mensen te doen realiseren, oh ja, wij gaan nu thuis zitten, zodat we met kerst gezellig met elkaar onder de kerstboom kunnen zitten.
Maar als je dat iets te stevig vertelt en het komt toch niet uit, en zelfs die blokjesverjaardag mag nu niet meer, blokjes kerst wordt ook een probleem, dan heb je natuurlijk iets uit te leggen. Want was ons niet een gezamenlijke kerst beloofd?
Ja, dat is tot dusver de rode draad volgens mij van de hele corona-aanpak in Nederland. Had ons het maar verteld. Bied ons perspectief. Hè. Het woord perspectief stond zeker op die bingo-kaart. Volgens mij doet iedereen keihard zijn best. En is het voor de premier persoonlijk nog een keer erg. Vandaag viert hij tussen aanhalingstekens zijn 10-jarig bestaan in office. Hij is vanaf vandaag op de kop af 10 jaar premier van dit land. En dat wil je dan toch op een andere manier bij stilstaan. En het enige blokje wat daarbij past is een blokje kaas met 3 mensen vanavond, denk ik. Dat is het.
Mark, wat vond jij van de persconferentie? Heb je er ook een soort spelletje van gemaakt? Of
ja,
dat niet?
Ja, ik heb een nieuw woord gehoord, hamer. Maar die komt ook bij de gebarentolk goed uit, de hamer. Nee ja, dit was natuurlijk wel weer de dag die je wist die zou komen. Dus het is allemaal geen. Dus we hebben nu over de tweede golf en straks gaan we het hebben over de derde golf. Zolang er geen structurele oplossing is, blijven we het hierover hebben. Er is wel behoefte aan perspectief. En ook voor de lobby moet er nagedacht worden, hoe gaan we nu verder? Dat geldt bijvoorbeeld ook, nou, om het maar eens te hebben over de koninklijke horeca. Ja, weet je, die lobby, die kan wel, daar moet iets gaan gebeuren. Dus we weten dat het slecht is. We weten dat de bedrijven om gaan vallen. De banken hebben gezegd, de maat, het is ergens vol. We kunnen niet blijven financieren. De overheid moet echt ondernemers gaan helpen. Over 4 weken is maar de vraag of het beter is. Dat weten we niet. Koninklijke Horeca Nederland zal wel moeten kijken, hoe gaan we nou een pact sluiten met de brouwers, met de banken, met de overheid, om een toekomstvisie neer te leggen. Hoe gaan we nou zorgen dat er ook na deze coronacrisis dat er nog horeca is waar we naartoe kunnen gaan, en hoe zorgen dat het behapbaar blijft? En
wat vind jij dan, want jij pakt bijna iedere gelegenheid om aan te geven dat de Koninklijke Horeca Nederland niet goed lobbyt.
Ja, dit was gratis lobbyadvies. Ja.
Dit was gratis lobbyadvies, maar wat deugt er nou eigenlijk niet zo aan die lobby? Want ik snap wel dat zij voor een deel zouden kunnen denken, het is altijd weer de horeca die het gedaan heeft.
Ja, en dat een deel begrijp ik een punt. Want ze hebben het ook steeds gedaan in die zin. En ook daar vallen de zware klappen. En iedereen in het dagelijks leven heeft daar ook last van. En de deuren zijn gesloten. En nu blijkt ook dat het OMT een advies heeft gegeven dat de restaurants misschien wel open hadden kunnen blijven. En toch is het niet gelukt om de belangen van de hele achterban, die moeten vertegenwoordigd worden, terwijl eigenlijk de deelbelangen anders zijn en ook de deeloplossingen misschien conservatief hadden kunnen zijn, waarbij het eindresultaat voor de diverse achterbannen verschillend had kunnen zijn. Maar nu hoor ik aan niks.
Peter, vind jij ook dat het verbond van die horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland, nogal wat lobbyadvies kan gebruiken? Gaat daar heel veel mis?
Nou, ik vind dit een geval van stuurlui die heel goed zijn, maar vooral aan wal zitten. Volgens mij doet Horeca Nederland echt zijn stinkende best. En doen ze dat op alle fronten. Ik zie ze in media. Ze zetten echt goede mensen aan tafel om vanuit de praktijk de restauranteigenaar of de ondernemer, het ondernemersperspectief, ook bij Jinek en Op1 en noem maar op te verkondigen. Ze spelen de kaart van dreigementen. Er wordt aan tafel achter gesloten deuren meegesproken. VNO-NCW, MKB maakt zich hard voor de horeca. Ja, aan het einde van de streep is het, of onder de streep is het dan toch ook een gevalletje van pech hebben. Veel contactmomenten. En daar gaan ze nu aan
toe. Hier staan eigenlijk twee stuurlui, want jij bent ook goed in je vak. Je staat ook aan wal, maar je zegt eigenlijk heb ik niet zoveel aan te merken op de koers van Koninklijke Horeca Nederland. Jij ziet het totaal anders. Ben je nog vatbaar voor wat Peter nu zegt?
Zeker. Peter van Keulen loopt al wat langer mee in het lobbyvak. Maar ik zou in dit geval toch een wat vernieuwende aanpak kiezen. En gewoon meer die samenwerking in een pact zoeken. En juist die brouwers zijn ongelooflijk hard aan het werk om hun verantwoordelijkheid te nemen. Als het gaat over verantwoord drinken onder deze omstandigheden. En werken aan de achterkant ook enorm hard om die horeca in de lucht te houden. En er is maatwerk nodig en ook maatoplossingen. En ze laten voor de achterban laten ze hun geluid wel goed horen. Daar ben ik helemaal met Peter eens. Alleen de toekomstvisie, bestaan deze bedrijven, of een deel van die bedrijven in de toekomst nog, die is wel, die ontbreekt nog.
Nu jij het hebt over verantwoord drinken, er zullen mensen zijn die zeggen, nou, het echt verantwoordelijk drinken is gewoon niet drinken. Er is nu een politievakbond, kwam ook voorbij in het bulletin van Jan Ad zojuist, die zegt, laten we de verkoop van alcohol volledig verbieden. Het handhaven op na 8 uur geen alcohol verkopen, dat is zo ingewikkeld, moeten we niet aan beginnen. Peter, is dit ook een staaltje lobbywerk?
Nou, dit is het tijdsgevricht van proefballonnetjes. Dit is een proefballon en ik denk dat die heel snel wordt doorgeprikt. Ik geloof dat er in India op een gegeven moment een verbod was. En in Zuid-Afrika verkoop alcohol gaat hem gewoon niet worden. Dus leuk, ik begrijp het. Want je moet het ook allemaal maar weer gaan handhaven. En dat is ook voor politie en BOA's en anderen een hele zware opgave, denk ik. Maar een alcoholverbod, nee hoor, dat gaat niet.
Komt dit proefballonnetje bij jou iets hoger, Mark, of niet?
Nee, maar goed, de supermarkten mogen nu na 8 uur geen alcohol meer verkopen. En wat er nu wel, de vraag is wel, ik ben geen viroloog. En,
jij ook al niet?
Nee, ik ook al niet. En het kabinet heeft ook gisteren ook opgeroepen om niet allemaal discussies over de maatregelen te voeren. Maar dan toch, de vraag is wel, welk probleem zijn we aan het oplossen? En dit, kijk, ik begrijp ook wel, volgens mij, veel brouwers hebben nog niet aan de bel getrokken bij de overheid. Naarmate allerlei kanalen dichtgaan om nog op de vrije markt mee te kunnen doen, is het ook wel logisch, kan me ook voorstellen, dat straks zo'n aantal brouwers bij de overheid aan de bel gaan trekken om ook overheidssteun te vragen. Volgens mij gaat het om gepast en verantwoord. En is de vraag of dit het dan oplost. En om het hele land droog te leggen, ik weet niet of dat oplost.
Dan perspectief. Peter, sinds gisteren praten we ook in Nederland over een routekaart. De Volkskrant kwam eerder op de dag met een eerste versie van die routekaart. Die ziet er anders uit dan de routekaart van na de persconferentie. In die eerste routekaart was ook nog wel wat ruimte voor gepolder, voor overleg. Sterker nog, er werd nadrukkelijk gezegd, bij een goede lobby kan er nog wel iets veranderen aan wat er nu op papier staat. Dat zie ik in die tweede routekaart, de definitieve routekaart, niet echt meer terug. Wat is daar gebeurd, denk jij?
Ik kan het je niet vertellen, want ik ben niet bij de. Ik ben ook geen viroloog, maar ik ben niet bij de routekaart betrokken geweest. Ieder beleid is onderhevig aan lobby. Dus ook al staat het niet op die routekaart, dan heb je de gelegenheid om als organisatie je belang te behartigen. Dus die routekaart is een soort schijnzekerheid. Moest er komen van Jette. Ligt er nu, nou hartstikke fijn, maar dit is niet de leidraad waar nu Kamerleden, ambtenaren of anderen in de praktijk verder...
Maar wacht even Peter, er staat in die routekaart heel duidelijk, bij dit niveau gaan we dat doen. Jij zegt eigenlijk, dat moet ik nog maar zien. Sterker nog, zo zal het waarschijnlijk niet gaan.
Nou ja, als ik kijk naar de praktijk, er zijn gewoon debatten tussen Kamerleden en ministers. En daar kunnen Kamerleden vragen om bepaalde dingen te doen. Of dat nou voor een sector is, of voor een beroepsgroep, of wat dan ook. Die routekaart, volgens mij past die net op 1 A4'tje met een extreem klein lettertype, die is natuurlijk nooit sluitend voor alle vragen die nu gaan komen. Dus het helpt, het is heel inzichtelijk, het is ook visueel aantrekkelijk. Nou, niet zo mooi als in sommige andere landen, maar hij ligt er wel, dus dat geeft perspectief en hou vast. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar laten we nu gaan kijken hoe dat in de dagelijkse praktijk zijn weerslag krijgt. Dus ook in het politieke debat.
Jouw conclusie over die routekaart tot slot?
Mijn conclusie over deze routekaart dat Arjen Lubach een toplobbyist is. Want dankzij Arjen Lubach weten we dat andere landen zo'n mooie kaart hebben gemaakt. Maar uiteindelijk is het totaal onduidelijk welke afweging maken we. Er wordt naar economische impact gekeken, maar ook naar maatschappelijke impact. Denk bijvoorbeeld aan de impact van het stilleggen van de sport. Een deel van de sport mag gelukkig wel doorgaan, een ander deel niet. Hoe houden we onze samenleving ook mentaal en fysiek gezond? En dat soort wegingsfactoren worden niet allemaal meegenomen. Dat is niet altijd even duidelijk.
Zaken doen.
Het lobbypanel is aan het woord. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters, en Mark van den Anker, mede-eigenaar van WePublic. En we gaan het hebben over de Nederlandse visserij. Die heeft een grote vloot, maar weinig viswater. Gelukkig konden de Nederlandse boten ook vissen in Britse wateren. Maar een harde Brexit kan daar zomaar een einde aan maken. Dat is een waarschuwing van Gerard van Balsvoort, voorzitter van de Europese Visserijalliantie, gisteren in de Telegraaf. We beginnen met een kort quizje, Peter. 90% van de Hollandse nieuwe wordt niet in de Hollandse wateren gevangen. Wist jij dat?
Jazeker, 80% komt.
God, dat is niet het antwoord bij de
loopt, uit Engeland.
Ja, precies. Dat geeft iets aan, of is dit een mooi percentage om in een lobby te gebruiken? Aan welke kant dan ook?
Blauwe Wijting, 70% trouwens, voor als je het wilde weten. Ja, natuurlijk is dat argument. Je gaat mensen, of Kamerleden of ambtenaren, informeren over de feiten. En dit is een heel belangrijk feit. Overigens al eeuwenlang vist de Nederlandse visserman en misschien ook vrouw in Britse wateren. Dus daar ligt een historie van heb ik jou daar. En ook een economische activiteit die ontzettend van belang is. Dus daarmee ga je de boer op om mensen die ertoe doen, die over de besluitvorming met betrekking tot Brexit gaan, om die daarover te informeren.
Mark, volgens mij heb jij wel wat nieuws geleerd over
Hollandse nieuwe. Ik wil dit onderwerp niet naast het net vissen. Ik verschud hem zo even uit de mouw. Nee, maar ik wist die getallen niet. Ik ben meer van de kokkelvisserij. Maar kijk, het is wel bekend dat de haring zich niet aan grenzen houdt. Het was een juiste oproep. Gisteren heeft het debat plaatsgevonden in de Tweede Kamer. En dit bericht, de lobby van de visserij, heeft ook gehoor gekregen. Meerdere coalitiepartijen hebben de minister opgeroepen in gesprek te gaan met haar Britse collega.
Ja, wat is dat nou voor oproep eigenlijk? Want er wordt toch al heel lang over gesproken. En de ene keer zit er wat schot in de zaak, de andere keer ziet het er weer heel erg slecht uit. Ik kwam namelijk ook artikelen tegen, en ik heb deze meneer van Balsvoort ook in dit programma uitgebreid gesproken, die zei 2-3 jaar geleden al, Brexit kan de Nederlandse visserij halveren. En dat zegt hij nu nog steeds. En waarschijnlijk is het ook nog steeds zo. Maar wat is er nou in de tussentijd veranderd?
Nou, volgens mij heel weinig, want er is nog geen Brexit en nog geen oplossing in zicht. En ik denk wel dat de oproep wel iets op heeft opgeleverd, omdat we moeten deze deal bilateraal sluiten en niet in het totaal in Brussel, waar allerlei andere belangen worden gewogen. Ja. En dat weet de Nederlandse visserij als geen ander.
Ja, dan doe je bijvoorbeeld op pulsvisserij, denk ik.
Dat doe ik zeker op de pulsvisserij.
En het gevaar bij een afspraak die je maakt in een pakket met andere maatregelen, andere afspraken, is dat het ene tegen het andere wordt uitgeruild.
Ja, en in dit geval zou het moeten zijn voor de Nederlandse vissen, Netherlands first.
Is dat een uitgangspunt dat ook echt in Brussel houdbaar is, of in gesprek met de Britten, Netherlands first, Peter?
We hebben daar een bepaald track record. Ik denk dat je hier vooropgesteld, Volgens mij hadden we een referendum in Engeland op 23 juni... en is de visserijsector op 24 juni... zo niet al in aanloop van de Brexit-campagne in Engelsen... gestart met de lobby op een goed Brexit-akkoord. Dus ze zijn al jaren daarmee bezig, doen dat in Brussel... doen dat in Nederland, doen dat in het Verenigd Koninkrijk... doen dat overal, aan tafel, in media, noem maar op. Een toplobby, omdat het hun essentie van het ondernemerschap raakt. En ja, daar speel je ook de nationale kaart in... ja, Netherlands first, dat klinkt heel weinig Nederlands trouwens. Maar als je praat met Nederlandse stakeholders... dan zou je dat kunnen gebruiken als argument.
Ja. Overigens, dat dit nou überhaupt een heel belangrijk thema is... is ook voor een belangrijk deel gebaseerd op gevoel. Hè? En ik geloof dat de slogan van Brexit was take back control. En dat dat een beeld heeft gekregen... door ook onder andere te beginnen bij onze eigen wateren. In ieder geval voor die Britten. Maar... als je het economisch bekijkt, is het dan ook te rechtvaardigen dat het hier heel veel over gaat, Mark?
Ja, ik denk dat Peter de economische cijfers van de Nederlandse visserij iets beter kent.
Je hebt al die cijfers.
Ja, nou, maar dus dat vragen we zo even. Maar nee, de Nederlandse visserij is wel en de Nederlandse haring, de Hollandse nieuwe, dat is wel. En de andere vissoorten, niet te vergeten, die zijn wel van substantieel belang. En als onze visserij daarmee wordt geraakt, dan betekent wel dat de mensen werkloos raken. En dat bedrijven moeten stoppen. En ook dat raakt de economie wel degelijk.
Nou, voor de economische cijfers dan nog heel eventjes naar jou, Peter. Ik heb het idee dat het gevoelsmatig misschien nog wel belangrijker is... dan dat het economisch van heel veel gewicht is. Klopt dat of niet?
Nou, al zou het zo zijn, is dat een argument om je er niet hard voor te maken. Jij zei al eerder, je wordt als visserijsector... en mogelijk relatief kleine sector al snel vermalen in de grote belangen. Nou, ik heb de indruk dat de visserijsector alles aan doet om dat te voorkomen. En daar gaat het uiteindelijk om. En ja, daar past ook een vak bij waar al honderden jaren wordt gevist... en wat past bij Nederland, maar het past ook bij Frankrijk of andere landen. Dus het is niet alleen maar Nederland vooruit en folklore.
Dat nog even heel erg tot slot. En dat is misschien ook een beetje het lot van de nieuwe stikstofaanpak van Carola Schouten. Weliswaar misschien ook wel bewust gekozen. Want die heeft gisteren haar stikstofaanpak gepresenteerd. Ze wil de komende 10 jaar de uitstoot met 26% terugdringen. In totaal trekt ze 6 miljard euro uit voor natuurherstel. En de reductie van de stikstofneerslag. 1 miljard meer dan eerder het plan was. Allereerst, want daar zijn jullie denk ik de experts in, de timing. Van Carola Schouten om juist nu met deze aanpak te komen. Op de dag dat de persconferentie natuurlijk het nieuws domineert. Dat Nederland met andere dingen bezig is. Bewust of niet?
Hij noemde dat in Amerika take out the trash day. Dus breng je nieuws op een moment dat je weet dat je eigen nieuws wordt vermalen onder ander en groter nieuws. Dan krijg je eigen nieuws niet al te veel aandacht. En daar lijkt het wel een klein beetje op hier.
Ben je dat met Peter eens?
Ja, daar kan ik me bij aansluiten. Maar ik denk ook dat... dit spel is nog niet uitgespeeld en het kabinet is bijna klaar. De verkiezingen komen eraan en dit wordt nog een heel groot onderwerp de komende tijd.
Dus je eigen nieuws vermalen zien worden, willens en wetens. Terwijl je er ook heel lang aan gewerkt hebt. Terwijl je stad en land hebt bezocht om draagvlak te creëren. De commissie Remkes heeft meerdere keren ook zeer kritisch gekeken naar je eerdere plannen. Wil je er dan niet juist wat meer aandacht voor, Mark?
Nou, in dit geval, vanuit politiek oogpunt... is dat slim om even niet al te veel aandacht op te hebben. Want zoals ik al zei, de verkiezingen komen eraan. Dus je wil nu niet allerlei discussie hebben... of dit dan wel de juiste maatregelen zijn... of ze proportioneel zijn of er voldoende budget is. Dus in die zin is er een eerste stap gezet... even in de luwte van al het andere media geweest.
Maar Peter, in aanloop naar dit advies... heb ik ook verschillende krantenanalyses zien opschrijven. Dit kan het ministerschap van Schouten maken of breken. En ik neem toch aan dat zij kiest voor de optie... dit maakt mijn ministerschap. Dan wil je dat toch ook gewoon uit kunnen venten, of niet?
Nee, en daarom is het ook belangrijk om te benadrukken... hoe het gisteren werd gepresenteerd. En aanvullend op jouw cijfers... er was aanvankelijk 5 miljard gereserveerd, waarvan volgens mij 3 voor natuur. Maar los daarvan is er gisteren 1 miljard extra bijgekomen voor de bouw. Dus dat benadrukt ze niet voor niets. Daar is ook, denk ik, weer hard gelobbyd door Bouw in Nederland bijvoorbeeld. En die hebben dus 1 miljard subsidie binnengehaald. En ja, zij moet dat nu, dat wetsvoorstel, door de Kamer gaan halen. Tweede en Eerste Kamer. En dat is best een hele klus om dat in zo'n korte tijd te doen. Ik denk dat de minister op meer dan alleen maar dit wordt afgerekend. En er zijn ook meerdere ministers die daarvoor verantwoordelijk zijn. Maar het is wel een heel belangrijk dossier voor haar... wat ze achter zich laat, zeker nu ze op de tweede plek... op de lijst van de ChristenUnie is geplaatst.
Er viel deze week en de komende weken zoveel te lobbyen dat het voorbij gevlogen is. Dus ik nodig jullie graag een volgende keer weer uit. En dank jullie voor dit moment. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. En Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. Dit was het namelijk voor vandaag. Morgen dan is in BNR Zaken doen Arjan Kerst de gast. Topman van TUI Nederland. Europese landen werken aan een gezamenlijke kleurcode. Maar het is voor de reisbranche niet genoeg. Waar de sector dan wel baat bij heeft, dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate en daarna Newsroom. De dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier en tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.